Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen op zaterdag 3 oktober 2020. Vorige week de eerste podcast met Peetsen 2.0 gelanceerd. En toen zei ik ook tegen jullie, laat vooral weten wat je ervan vindt. Heel veel reacties gekregen, dat allereerst, dank daarvoor. Wel veel reacties die zeiden, ja, maar Niel, leuk dat je dan een kortere podcast met Peetsen doet. Kortere gesprekken met mensen. Maar waar blijven dan die lange podcasts met Peetsen? Nou ja, we zijn altijd van het experimenteren bij FC Afkikken. Dus deze week gewoon weer een ouderwetse podcast met Peetsen. Een lang gesprek, ga er vooral voor zitten. En het is iemand die jullie denk ik nog niet zoveel aan het woord hebben gezien of gehoord. Het is iemand die jarenlang verantwoordelijk is geweest voor de shirts van het Nederlands elftal. Toen hij voor Nike werkte. De mensen in de underground kennen hem van Blood In, Blood Out shirtjes. Je weet wel, van dat spelers shirtjes dragen. En die zijn allemaal verknipt van alle clubs waarvoor ze gespeeld hebben. Maar bovenal, het is een mega creatieve man. Maar ook echt een hele leuke spreker. Floor Wesseling. Dus daar kun je zo meteen naar gaan luisteren. En voordat we beginnen met het gesprek, even opwijzen dat er altijd in het weekend... Ja, kijk, door de week produceren we heel veel podcasts, maar in het weekend zijn ook gewoon heel veel podcasts. Waaronder de FC Betting podcast, waar je je geld op in kan zetten dit weekend. In de Eredivisie en in de Premier League. FC Betting even zoeken op in je favoriete podcastplayer. Dus daar kan je gaan naar gaan kijken. En sinds nu een paar weken, elke zondagavond staat hij online. De Bord op Schoot podcast, een terugblik op de Eredivisie speelronde. Justin Kevenaar, Armin Attebaki, die dan met diverse gasten terugblikken. En komend weekend, of komende zondag, zijn dat Christian Wielaert en Broestel die aanschuiven bij het Bord op Schoot podcast duo. Dus elke zondagavond kan je lekker luisteren naar een terugblik op de Eredivisie speelronde. Een podcastje van een uur. Ben je weer helemaal bijgepraat voor, ik wilde zeggen bij het koffiezetapparaat op de maandagochtend. Maar ja, nu met de hele COVID-19 regels, is er geen koffiezetapparaat bijna meer. Of het koffiezetapparaat is nog wel. Die gesprekken zijn niet meer. Goed, dat is dus voor later. Voor nu zou ik zeggen veel plezier met de podcast met Peetsen met Floor Wesseling. Ja, hij zit nu tegenover mij in de studio. Dit is typisch een voorbeeld van... dat ik blij ben dat ik eindelijk iemand een podium kan geven voor alle vette dingen die hij heeft gemaakt door de jaren heen. Omdat ik denk dat miljoenen Nederlanders sowieso weten wat je hebt gemaakt en wat je nu maakt. Maar dat mensen echt geen idee hebben wie Floor Wesseling is. Deel je die mening? Dat heel veel mensen, voetballiefhebbers, wel in aanraking zijn gekomen met je werk door de jaren heen?
Ja, ik denk het ook.
Toch?
Want als ze werk van me zien, dan zeggen ze, oh, doe jij dat?
Ja.
Ja,
ja. Zoals gezegd, Floor Wesseling, eigenaar van Studio Wesseling. Dat moet ik trouwens wel om lachen. Iemand die zo creatief is en hij noemt het gewoon Studio Wesseling.
Ja, maar, nou, maar ja, dat is na drie verschillende namen, waarbij het telkens voor mij onduidelijker was dan voor de bühne,
ja.
Had ik besloten, nee man, ik ben gewoon Floor Wesseling. Ik run een studio, want er werken inmiddels meer mensen.
Ja.
Dus ben ik Studio Wesseling.
Klasse, ja.
Net zoals het logo verzinnen voor je eigen bureau. Dat is het moeilijkste wat er is, als ontwerper, toch?
Ja, ik wil het straks nog met je hebben over FC Afkikken logo. Voor mij kan je daar heel veel over kijken. Maar Studio Wesseling is dus van Floor Wesseling. Floor Wesseling is heel erg goed in voetbalshirts maken, bedenken. En dat doet hij zeer succesvol. Jarenlang voor Nike gedaan. Dus daar kennen jullie de shirtjes al van Oranje. Gaan we het uitgebreid over hebben. Hoe het is om te moeten presenteren voor Louis van Gaal. Blood In, Blood Out. Kennen jullie het shirtje natuurlijk. We zagen Quincy Promes, Memphis. We zagen ermee. Dat is de shirtjes waar eigenlijk meerdere clubs of landen in vermengd zijn. Rete populair, in ieder geval in mijn omgeving. En dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar het allerbelangrijkste, je bent gewoon ook echt groot voetballiefhebber.
Ja.
Opgegroeid in?
Amsterdam-Bijlmer.
Amsterdam-Bijlmer. Altijd op straat gevoetbald?
Onder viaductjes, in het park. Ja. Bijlmer was gewoon één groot park. Dus er waren in mijn tijd reden daar geen auto's op begane grond.
Nee.
Dus dat was overal kon je voetbal.
Aan mannen mag je altijd vragen hoe oud ze zijn, hè?
45.
45, ja. Ja.
Ik kom uit de heroïne-tijdperk.
Ja. Nou, wat was het de Bijlmer voor een plek destijds? Toen om op te groeien?
Mijn ouders die waren een van de eerste bewoners van de Bijlmer. Dus die kwamen er echt toen het nog een zandbak was en beton.
Waar kwamen die vandaan?
Mijn moeder kwam uit Haarlem. Die is geboren in Indonesië, maar die is het land uitgeschopt in 1956. En haar familie kwam uit Haarlem. Mijn vader die is geboren in Stadskanaal Groningen. Maar zijn kant van de familie is naar Sloterdijk verhuisd.
Ja, okay.
Toen Sloterdijk ook nog gewoon een dorpje was, zeg maar. Dus Amsterdammer. En ze zijn inderdaad in 68 zijn ze naar de Bijlmer gegaan. Op Tienhoog in Grubhoeven. En ik werd daar in 75 geboren. Tegelijkertijd met de onafhankelijkheid van Suriname.
Ja, ja.
En de Bijlmer was voor de kinderen die daar woonden, was het echt in den beginnen, was het echt geweldig. Echt prachtig. Het idee van Le Corbusier, van die ideale stad en de nieuwe wereld. De moderne wereld. Dat had je daar echt. Dus begane grond was park. Heel veel leefruimte, fietspaden. Op Eenhoog had je de auto's als een soort ring eromheen. En dan nog een metro op Tweehoog als het ware. Die naar de stad ging. Alleen jaren 80, armoede. Heroïne en Ed van Tijn, die veegde de stad schoon.
De oud-burgemeester van Amsterdam, ja.
En die heel veel junkies kwamen dus in de Bijlmer, want dat was ook ideaal natuurlijk.
Ja.
En toen begon de verloedering ook. En dan, als je dan als kind naar de bibliotheek in Ganshoef liep, dan moest je gewoon letterlijk over
naalden en alles.
Over mensen heen stappen. Of de Ganshoef. Een beetje zombie-achtig was het. En ook de hoge criminaliteit was er. En dat is er eigenlijk dat is nooit weggegaan daar.
Maar heb je er tegenaan geschuurd, tegen de criminaliteit?
Ja, jawel. Want als tiener was er heel veel verveling.
Ja.
Maar wij raakten ook snel in de ban. Ik speelde vroeger veel basketbal bij Club 76 in de Bijlmer. Overigens, mijn trainer was en de baas van de club was de vader van Ryan Babel, Guno Babel.
Nee, wat goed.
Ja, en zijn vrouw Asta.
Ja.
Die woonde in Kikkerstein. Maar door de straatcultuur door veel Surinaamse jongens met name wat mijn klasgenoten waren, mijn vrienden. Ik kwam heel snel in aanraking met de Americana, weet je, de hip-hop. Dus in mijn geval heel snel graffiti.
Ja.
En wij namen gewoon ons eigen wijk over op die manier. Als de hele jeugdbende. Vrij vroeg in de jaren 80 kwamen we in aanraking dus met die muziek en die hele stroming als het ware.
Ja.
Eigenlijk al op de basisschool kan ik me herinneren.
Ja.
Dus kleuterschool. Al
dus wel. Veel buiten, veel bezig met graffiti.
Ja, veel muziek, veel dansen. Maar als tiener zeker heel veel graffiti gedaan. Mijn VWO uiteindelijk verpest.
Ja.
Maar ik kon goed tekenen. Of kan best wel goed tekenen. En,
dat wil ik net zeggen. Je bent gewoon heel creatief. Maar zat het er dus eigenlijk al van jongs af aan in, zeg maar? Dat je naar dingen keek of dat je dingen wilde, wat je zei, wilde tekenen. Of wilde gewoon iets wilde met de dingen in je hoofd.
Dat zit bij ons in de familie. Dus daar was ik altijd wel mee in aanraking. We gingen ook wel weer altijd terug naar de stam Wesseling uit Drenthe. De familie Wesseling komt daar vandaan, maar woont er ook al minstens 500 jaar of zo.
Okay, ja.
Allemaal boeren. Maar van mijn vaders kant dus. En die zeker zijn broers en zussen en hij zelf ook waren allemaal zeer creatief. Schrijven, muziek maken, tekenen.
Cool. Ja.
Dus dat was ook wel met een paplepel ingegoten. Mijn vader is grafisch ontwerper. Dus ik van jongs af aan ging ik ook altijd mee naar zijn werk in de zomervakantie en zo. Weet je wel. En leerde het vak een beetje.
Ja.
Tot ik heel recalcitrant aan graffiti ging doen. Wat gewoon ja, zo'n afzetbeweging was als het ware. Afzetten.
Wat maakte je dan?
Pieces. En ik ging ook heel snel... Ik was goed in characters. Dus karikaturen, poppetjes en dingetjes maken.
Ja.
Ja, dat werd ook gewaardeerd. En de Bijlmer was wel echt een dorp op zich.
Ja.
En het was ook wel echt... Wij noemden het altijd de hoofdstad van Suriname. Omdat heel veel mensen die tegen Boutersen waren... maar daarvoor ook al tegen de onafhankelijkheid waren...
Ja.
Die verhuisden snel naar Amsterdam.
Ah, ja.
Vanuit Paramaribo. En het was ook door de infrastructuur en alles wat er was, ook een dorp. Je ging ook niet zomaar naar de stad. Ook niet als tiener, zeg maar.
Nee.
En het werd dus ook onze eigen domein qua graffiti gang, als ja. het ware. En wat ik dus wilde vertellen over dat hip-hop. Wij waren met name door basketbal, maar ook bijvoorbeeld Michael Jordan.
Ja.
Weet je raakt veel sneller in contact met die Amerikaanse cultuur. Dus ook hip-hop. Dus ook Public Enemy. Maar bijvoorbeeld ook NWA. En
ja.
dat was echt zo populair. In ja. eind jaren 80, begin jaren 90 in de Bijlmer.
Ja.
Die West Coast dingen. Maar ook dat gangsterstijl. Dat kwam ook omhoog.
Ja.
Dus dat was op een gegeven moment ook wel heel erg... Ja... Het werd niet prettig meer.
Nee.
Want al die jongens, weet je wel, die groeiden op in een wijk die achtergesteld was door de overheid,
ja, ja.
vind ik.
Ja.
Kansarme jongeren.
En die zien wat er in Amerika gebeurt.
Toen al, ja. En die nemen dat over. Ook gewoon die hele cultuur. Dat ik op een gegeven moment liep ik ook met zo'n raiderspetje of zo. En dat toevallig een oude goede vriend van mij, Mark Gilman, die echt een vette Man U supporter was,
ja.
is. Half Engels.
Ja.
Ook zei van, waarom draag jij in godsnaam een raiderspetje? Wat heeft dat? En ik wil hem uitleggen van, ja, weet je, gangster, je weet ja. toch.
Oakland, maar, toch? Of aan LA. LA waren toen de LA Raiders, toch?
Ja, we waren toen de LA Raiders.
Ja, ja.
Maar dat was gewoon, weet je, dat beeld van, ik wil ook Eazy-E zijn.
Ja.
Of zo.
Ja, ja, zeker, nee, ja.
Maar
voelde jij je achtergestelde ook eigenlijk in die tijd, als je er terugkijkt?
Nee, ja, nee, niet. Ik had al vrij snel door in de basisschool vertelde, zeg maar, Creoolse vriendjes van mij, donkere jongens. Die legden mij toen ik 8 was al uit wat slavernij was. Dus ja, en dan, jij bent wit, dus jij bent
ja.
Het probleem of jij hebt het goed. En ik snapte dat gelijk.
Okay.
Maar ik legde ook wel uit van, ja, maar gast... Eén ding, ik ben niet rijk. Anders woon ik hier niet. Weet je?
Ja. Nee, ik snap het, ja.
Maar
het is wel bijzonder, want eigenlijk... Kijk, dit gaat veel... Ik zou zo zeggen, een podcast bij ons is nog nooit zo over niet-voetbalzaken gaan als nu. Maar ik denk dat dit wel... Nee, maar dat dit het heel goed is, omdat dit juist eigenlijk de basis heeft gelegd voor uiteindelijk hoe je... Nou, nu met je merken opereert, Blood In, Blood Out, maar Studio Wesseling, maar ook wat je voor Nike hebt gedaan, maar ook hoe je in het leven staat. Want daar kunnen we het straks ook over hebben. Hè? Wat je nog wat je nog steeds probeert te doen, weet je, om met straatvoetbal en om te kijken hoe we het, zeg maar, de culturen beter met elkaar.
Ja, ik merk dus vrij snel, niet alleen met het basketbal, want er waren maar een paar blanke jongens, zeg maar, die basketbalden.
Ja.
Maar inderdaad, sport verbindt. Dus basketbal ook. Maar ook, we gingen vrij snel op voetbal ook.
Ja.
En voetbalden overal.
Waar speelde je toen?
Ik speelde toen met Jos. Ja. En Jos was toen niet Watergras meer, maar op de toekomst.
Okay.
Dus met witte broekjes. Hey. Van Rinus Michels en... hoe heet ze ook weer? De Nits. Jay West Days. Ja, weet je dat wel? Ja, ja. Die club die waar nu trainingsveld van Ajax is, ja. Daar stond die club samen met CTO, FC Bijlmer en TOS Actief volgens mij.
Die zaten vroeger waar nu de toekomst is.
Ja.
Oh ja.
Ja, en dan verderop had je FC Amsterdam.
Oké. Okay.
Of was het Voorland? Nee, de geel of nee, oranje-groen. FC Amsterdam geloof ik. Okay. Waar nu die golfbaan is.
Jeetje.
Ja. Ja. Bij Borgland allemaal.
Ja, ja, bij daar. Borgland. Ja. 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 En dat is allemaal verhuisd, hè, nu?
Ja, dus wij gingen op de Bijlmer in nu, toch? Naar Jos toe en daar voetballen. En dat was een beetje afwisselend, weet je wel. Ik had een periode gevoetbald, toen ging ik weer basketballen en om en om. En na een hele periode basketbal ging ik op Suburgia.
Mm-hmm.
Maar toen was ik wel al een stuk ouder. Toen ging ik meedoen met de Zaterdag 1, want mijn broertje speelde daar. En het vriendje van mijn broertje Chris, die speelde daar ook al heel lang. Die kon ook gewoon echt goed voetballen. Ik kan het niet zo goed. En ze kwamen in een koffieshop team terecht. Koffieshop Atlantis, uit de Pijp. Want Kai was daar de coach van dat team. Echt belachelijk. Dat Suburgia dat destijds ook toeliet. Was echt bizar.
Dus de baas van de koffieshop?
Ja. Ja, dan stonden gewoon langs de kant te blowen en zo. Dat was niet normaal. En ik deed gewoon mee, hè. Begrijp me niet verkeerd.
Je was onderdeel van het probleem. Ja.
Ja. Nee, maar dat voetbal, dat dan dat was net zoals op straat. Je moest jezelf bewijzen. En het maakte niet uit waar je vandaan komt. Het was gewoon hoe goed je was of niet. Ja. Dat was met graffiti ook. En met graffiti kon je snel een bepaalde status krijgen. Omdat je eigenlijk wat je als allereerste net aan me vroeg. Mensen dachten dat ik een of andere gigantische grote moordenaar was. Omdat ze zagen wat ik op de muur maakte, maar mij niet kenden als persoon. Ja,
ja. Maar je had wel een status in die graffiti-wereld.
Ja, behoorlijke status.
Want je zei, ik kan niet zo goed voetballen. Maar als ik je zo hoor wat je status is in de graffiti-wereld, daar was je een stuk beter in.
Ja, zeker. Dat is nog steeds het excuus wat mijn vrouw ook altijd zegt als ik iets in elkaar probeer te timmeren of zo thuis. Zo van, ja, ik kan wel leuk tekenen. En dat met voetbal was het ook zo. Ik wilde ook naar Ajax. Ajax was om de hoek in de meer. Ja. En wij gingen altijd met de fiets naar de meer om handtekeningen te vragen aan Van Basten en zo. En Schippie, weet je wel.
Ja.
En het was al vrij duidelijk, ook bij Jos, van nou, jij gaat het niet halen, maar blijf lekker voetballen. Alhoewel, ik moest zeggen, doordat die wisselwerking tussen basketbal en voetbal werd ik wel steeds beter. Door basketbal leer je beter. Ja, draaien, weet je, je lichaam manoeuvreren.
Ja.
Het is veel sneller, het is inzicht in looplijnen en zo. Dus, en mikken trouwens. Ook al doe je dat met je handen.
Ja.
Het mikken werd... uiteindelijk werd ik rechtshalf en rechtsvoor. Toen ik nog behoorlijk wat snelheid had. En, of met 4-4-2. En kon ik goed een balletje op iemands hoofd leggen.
Ja?
Ik kon goed...
Voetbal je nu eigenlijk nog?
Ja, morgen weer.
Ja?
Ja? Tegenwoordig vrijdag, sinds dit seizoen.
Wat dan? Vrijdagavond, 7 tegen 7.
Ja. We moeten het nog wel zien, hoor.
Ja?
Ja, maar ik heb... bij Seburg heb ik nooit meer weggegaan. Ik ben daar... Nee, dat is niet waar. Ik heb in de eind jaren 90 heb ik 2 jaar gespeeld in het eerste. Toen ben ik weer gaan basketballen. En in 2004 zijn we daar met een vriendenteam begonnen bij Suburgia. En ik ben nog steeds lid. En we hebben altijd gewoon, wat is al, 4e, 5e klasse gespeeld. Zaterdag 2, 3, 4. En ook de donkere jaren van Suburgia meegemaakt. De slechte jaren, dat het bijna kapot ging. En ook dat het huis bijna letterlijk omviel. We hebben een coup meegemaakt. Al een klein beetje ook zelf geïnitieerd.
Een coup bij je?
Ja, zeker. Dat is ook de redding geweest van Suburgia.
Okay.
Maar ja, ik heb heel lang gevoetbald. En echt, het is te gek. En dat is dus die verbinding tussen culturen. Het maakt niet uit wie je bent, weet je. Je wordt dus afgerekend op je spel, zeg maar.
Ja.
En, maar als je uit de Bijlmer komt, dan heb je al gelijk door dat het, weet je, kleur en zo. En cultuur is wel een ding.
Ja.
En vooroordelen heeft iedereen, weet je wel. En dat is ook helemaal niet zo slecht, vind ik. Zolang je maar niet iemand discrimineert op hoe die eruit ziet of zo. En dat leer je vrij snel op straat.
Nou, op straat zeker. Ja, wij roepen hier altijd, weet je, dat juist de voetbalwereld moet een voorbeeld zijn in het hele racisme debat. Ja. Omdat ik dan denk dat juist in de voetballerij altijd alles mogelijk moet zijn.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar goed, daar kunnen we het over hebben. Want uiteindelijk ga je studeren. VWO niet afgemaakt.
Nee, toen heb ik een tijdje bij NS gewerkt.
Als? Conducteur?
Nee. Wat deed ik dan ook weer? Railtender, ken je dat? Dat waren die karretjes in de trein. Ik verkocht het niet.
Je hebt het nog steeds, hoor.
Oh, heb je dat
nog? Jazeker.
Ja, ik werkte op Centraal Station. En op een gegeven moment, dat was wel echt een uitkomst, ging ik bij Kinko's Copies werken. Op Alvertoom, 24 uur open, Amerikaans bedrijf.
Dat mensen konden printen en zo, kopiëren.
Kopiëren, van alles.
En dan deed je nightshifts?
Nightshifts, en dat was wel heel heavy. Maar ik kon er ook aan een map bouwen voor de Rietveld Academie. Ja. En met een paar certificaten die ik nog had van VWO, kon ik daar terecht. En heb ik toelating gedaan. Werd niet gelijk aangenomen, maar wel... ik liet een tekening zien die ik had gemaakt van de Bijlmerramp. Dat heb ik ook weer meegemaakt.
Ja.
En dat was wel zo emotioneel, het verhaal wat erbij hoorde, dat ze zagen van, oké, deze gast die eigenlijk alleen maar een graffiti doet nu, die kunnen we wel omtoveren tot ontwerper, kunstenaar, wat dan ook.
Ja.
Want dat, weet je, als je graffiti doet, ben je wel heel erg narrow-minded in met een ding bezig.
Ja.
En dat valt niet lekker, zeker destijds niet, bij kunstacademies.
Oké. En je gaat het uiteindelijk doen, Rietveld Academie?
98. En dat ging perfect. Dat was eerste jaar, basisjaar. Toen zeiden ze van, ja, jij wordt schilder.
Wat zei je?
Ja, nee, ik zei, ik wil geld verdienen. Ik wil werk maken voor andere mensen en daar geld voor krijgen. Net zoals mijn vader.
Ja.
En... ja, want ik weet nog, ik kwam tweede jaar kwam ik in de grafisch ontwerpklas binnen.
Ja.
Bij Jan de Goede, en dat was mijn schilderleraar in het eerste jaar. En die zei, ja, wat doe jij hier? Hoppakee, naar de Vette Straat. Ik zeg, nee Jan, ik ga echt dit doen. Ik wil ontwerper worden.
Ja.
Ergens hadden ze ook wel een punt, want ik was wel een hele tweede en derde jaar een hele frivole ontwerper. Moest echt zoeken naar wat grafische vormgeving werkelijk inhield.
Ja.
Tegelijkertijd op Kinko's had ik samen met Michiel Schuurman, een vriend van mij uit de graffiti, uit de jaren 90 ook, ontdekt dat we niet meer met een spuitbus op straat moesten werken, maar die kopieermachines moesten gebruiken om gigantische dingen op te blazen, zoals Jezusfiguren, witte tijgers.
Nou, gewoon uitprinten, zeg maar.
Ja, en dat uitknippen en opplakken met behangplaksel in de stad terwijl we naar huis liepen, na de nachtdienst. En hadden we dat was voor ons een grafische tool om op een andere manier om te gaan met wat expressie op straat, wat we graag doen, zoals graffiti, dezelfde methodiek.
Ja.
Alleen andere middelen, andere gereedschap. Ja.
Maar is dat een beetje, misschien zie ik het, wat Kamp Zeedorf doet?
Ja, jaren later begon Kamp Zeedorf. En toen zaten wij echt zo van, wow. Ja, die gasten die doen het echt goed en veel beter dan
maar
wij.
Maar dat is wel het idee eigenlijk. Want zij doen ook geen graffiti. Het ziet eruit.
Ja, het is dat. Het is, alleen wij hielden ons werk zwart-wit. En we kwamen erachter dat met wildplak in de stad... bijvoorbeeld onze vaste muur was tegenover Paradiso. En daar had je altijd zo'n behangmuur met posters. En we gooiden daar één figuur op van 2 meter groot. Het was Jezus toevallig, met een lammetje. En een tekstballonnetje erbij. Gewoon zwart-wit, uitgeknipt. En die hele wand werd van ons. Dat die posters erachter werden zijn backdrop, weet je, zijn behang. Nou, en ook politie, maar ook andere wildplakkers tolereerden het. Want ze hadden zoiets van, wat is dit? En later werd er politiek werk van, ten tijde van Rita Verdonk, maar ook daarvoor nog met Pim Fortuyn. En dat rare schaduwkabinet. Toen hadden we ook de voorpagina Parool gehaald. We hadden zo'n bordesscène gemaakt met de koningin Beatrix. En alle ministers met bivakmutsen op. Behalve de koningin. Hmm. En toen, dat deden we gewoon overdag. En mensen liepen zo langs en dachten van, wat is dit? En mensen bleven kijken. Zo van, en politie kwam en die zei ze van, ja, dit ziet er echt geweldig uit, jongens. Maar volgens mij mag het niet.
En dus, laat hangen?
Nee, toen zeiden ze van, die kwamen van de Lijnbaasgracht, dat bureau. En die zeiden van, weet je, haal die naam van jullie maar weg. Ik zou Bezada, was dat toen. Dan vinden we het wel oké. En dan oprotten. Ja, is goed. Toen kwam het in de krant en toen kwamen er allemaal berichten over dat het echt richting terrorisme en zo. Ja, vond het geweldig. Maar dat is wel een van de laatste dingen die we toen hebben gedaan. Ik heb nog wel een serie gemaakt een keer met ijsberen. Huh. Begin 2004, 2005. Met het idee van de ijsberen komen de stad in. Dus het klimaat komt deze kant op. Of weet je wel, het water. Hun leefmilieu. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik op de Rietveld oppakte. En eind jaren 90 had gestopt. Ook door flyertjes te maken voor DJ's, voor veel junglefeesten, voor DJ Chaos en El Dopa. Ja. Die draaiden in de Melkweg in Paradiso en zo. En dat ik een liefde voor zeefdrukken ontdekte. In plaats van graffiti of schilderen. Dat ik dat ging doen op de Rietveld. En dat ik daar heel fanatiek in werd. Ook, het werd ook een bijbaan op de Rietveld. Wat ik ook na mijn examen nog jaren heb gedaan als leraar op de Rietveld. Ja. En dat was een goed alternatief om echt op een vrije manier met grafisch werk om te gaan. Voor andere mensen dingen maken. Veel kleurkennis opdeed. En ook ondernemender werd. En daardoor eigenlijk na mijn eindexamen in het diepe ben gestapt. En mijn studio begonnen.
Ja, maar want uiteindelijk al het werk wat je hebt gedaan. Kijk, ik kende je verhaal natuurlijk wel een beetje en ik vind het gewoon heel vet dat... ik heb een enorme bewondering. Mensen vragen wel eens, kijk je tegen mensen op? Nee, ik kijk niet tegen mensen op. Maar ik heb wel een hele bewondering voor mensen die daadwerkelijk het idee wat ze in hun hoofd hebben, ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Snap je? Ja. Dus dat, nou, ik heb wel eens met jou gezeten over shirts en hoe jij naar shirts kijkt en die hele filosofie. Maar deze hele achtergrond van graffiti en zo en beeldplakken, dat wist ik allemaal niet. Maar wanneer is de switch gekomen naar, hè, met alle respect, voetbalshirtjes maken?
Nou, ik heb altijd een liefde gehad voor voetbalshirts. Ook om ze te dragen. En dat heeft wel te maken met die hip-hop scene. En dat Raiders...
Maar waren er merken voetbalshirts of NBA-shirts?
Ja, maar het is het idee, en dat was ik net ook vergeten te vertellen, beste luisteraars.
Dat lieve luisteraars.
Die vriend van mij, Mark Gilman, die dus commentaar had op ons dat wij eruit zagen als gangsters uit L.A.
Ja.
Die zei van, ja, maar je kent de Raiders niet eens. Je weet niet eens welk club dat is.
Zeker.
En hij droeg gewoon United sjaaltjes, shirts. Ja. En hij zei van, ik ben voor United. En toen zei ik, ja, maar ik draag toch ook wel Ajax shirts. Maar dat was toen niet mode of zo.
Nee.
Ik kreeg van mijn opa wel eens een... Of ik ging naar Jorette Mar en kocht een Barcelona Koeman shirt, weet je wel. Maar dat was niet echt een ding toen. En later, toen ik... En het heeft ook met... Ik ging ook een beetje van switchen in de jaren 90 van house... van hip-hop naar house... En toen werd het ook wat Europeeser, wat vrijer en ook wat Engelser bijvoorbeeld. En toen gingen we ook meer voetballen, meer op straat in voetbalshirts lopen. En ik ging op vakantie met mijn ouders of voor het eerst zelf naar steden. En toen wilde ik dus graag het shirtje uit die stad hebben. En ook het idee dat je, vooral als je in het buitenland bent, draag ik graag, bijna provocerend, een Ajax shirt. Van ik kom uit Amsterdam.
Echt?
Ik hou van mijn stad. Ik kom uit Amsterdam. Dus ik draag een Ajax-shirt. Ja. Dan weet je dat, weet je wel. Ik kan me ook herinneren dat als wij wel eens op de camping waren... ergens in, weet ik veel waar, Putten of zo. Dan, als je dan zei van waar je vandaan komt... Oh, jullie komen uit de Bijlmer. Dat was echt zo van, ja, een stelletje Schorum. En kinderen wilden niet met je spelen gewoon.
Echt?
Echt heel gek.
Ja.
En een beetje die mentaliteit was gewoon zo van...
Maar je had dus eigenlijk altijd wel wat met voetbalshirtjes. En dat
ja. Het is die cultuur die je laat zien wie je bent. Mm-hmm. Dus het is jouw identiteit. En dat had ik toen al. Maar de overtreffende trap of daar werkelijk iets doen met identiteit. En kijk, ik was als ontwerper altijd bezig met identiteit. Mm-hmm. Ook, en dat heeft met mijn achtergrond te maken van... je komt uit de Bijlmer en wie ben ik dan? Hmm. Als iedereen om je heen er anders uitziet als jij, vanaf de basisschool, ja, dan denk je, oh ja, maar dit klopt niet. En als ik dan in Drenthe ben of in Putten bijvoorbeeld, op de camping, dat ik denk van, hé, maar jij bent Nederlander, ik ben Nederlander, we zien er toch hetzelfde uit, überhaupt. Dus hoe zit dat? Wie ben ik dan? Weet je wel?
Ja.
Bijna zo van, alsof je twee dubbel paspoort hebt of zo. Ja. Weet je, die jongens, die begrijp ik ook heel goed. Maar ik studeer af aan de Rietveld Academie, heb een diploma. En opeens komt mijn vader, waar ik nooit echt een geweldige relatie mee had, met een boek. Zo van, hier jongen, lees dit. En het boek was Handleiding Heraldiek. En heraldiek was voor mij een onbekend verhaal, maar het is de beeldtaal van genealogie. En genealogie, dat is dus je stamboom. Waar kom je vandaan?
Ja,
je bloedlijn.
Okay. Ja.
Familiewapens dus, dat is heraldiek. Ja. En wat bleek nou? En dat is echt het verhaal wat ik dus elke keer vertel, is mijn opa, die verkocht, dat was een handelaar. Die was anders dan zijn broers. Zijn broers waren melkboeren, graanboeren. En die families zijn dat nog steeds. Maar hij was handelaar en hij verkocht, ook in de oorlog trouwens, weet ik sinds kort, verkocht hij Keep Fit en Tipsy Over. Dat waren de Red Bulls van de jaren 40. Gewoon pure amfetamine in een drankje. En het was dus een heel succes. En uiteindelijk liep het allemaal verkeerd af, want hij was veel te rijk voor iemand in Stadskanaal tijdens de oorlogsjaren. Heeft hij een paar jaar gezeten in een Duits kamp, door de Canadezen opgepakt. Als geld afgepakt ook. Toen verhuisden ze dus naar Sloterdijk. Toen begon hij ook allemaal loesje dingen te doen. Kettingbrieven. Maar ook familiewapens verkopen. Dus jij was rijk, rijke familie, maar niet van adel. Dat wil je toch graag zijn, dus koop je adel.
Hoe en doe je dat dan?
Nou, dat doe je door mijn opa in te schakelen. En die regelt dan een nep stamboom voor jou, met een nep akte, met een nep familiewapen. En omdat zijn zoontjes en dochters goed konden tekenen, maakte die...
Nooit.
Ja, en hij gebruikte ondertussen het boek Handleiding Heraldiek, zodat het ook nog wel...
Redelijk eruit zag.
Redelijk authentiek eruit zag. En dat boek kreeg ik dus na mijn eindexamen, en dat bleek voor mij als grafisch ontwerper een Lego-doos te zijn. Dus hoe je identiteit voor iemand kan maken met een systeem wat 1000 jaar bestaat.
Want dus, hoe ziet dat eruit?
Nou ja, het is, ik kan het echt... voor mezelf beeld ik het echt uit als een Lego-doos met... je hebt verschillende vakjes met rood, blauw, geel. Ja. Je hebt elementen als diertjes of de manier waarop je een wapen kan delen.
Ja.
Een bepaalde stukken in het wapen die symboliek hebben, die je overigens gewoon lekker zelf kan verzinnen, hè, die symboliek.
Ja, ja.
En met vaste regels stel je dat samen. Dus bijvoorbeeld, moet altijd contrast zijn. Je kan niet zomaar rood op groen doen, bijvoorbeeld. Het moet altijd met zilver of goud en dat is wit en geel. Dus er zijn allemaal regels aan verbonden ik vond het een geweldig boek om te lezen. En ik had dus een soort van handleiding om een identiteit, dus zeg een logo te maken voor iemand.
Ja.
Of een groep, of een bedrijf, of wat dan ook. Wat al 1000 jaar bestaat in heel Europa en wat eigenlijk nooit is veranderd. Er zijn wel kleine dialecten tussen Frankrijk, Duitsland of Engelse of Nederlandse heraldiek. Maar het is er nog steeds. En het toeval wilde dat ik al een reisje had gepland naar Malta.
Ja.
Nou, dat bleek gewoon een schatkist van heraldiek te zijn.
Want? Wat?
Van alle Europese koninkrijken kan je daar in die kleine kathedralen, kerken en noem maar op, kan je daar heel veel stambomen vinden. Visuele stambomen. Dus niet zomaar een boek met registers, maar gewoon echt zo'n groot uitgebeeld stamboom met herleidingen van familiewapens. Heeft ook te maken met de kruiswaarders die Malta gebruikte als een soort van tussenstop naar het Heilige Land.
Ja.
Dus er werd heel veel vastgelegd en de tempeliers en noem maar op. Het werd dus een zelfstudie in 2003. En ik dacht, ik moet daar als ontwerper iets mee gaan doen. Ik wil dat gebruiken in mijn werk. Dit is voor mij een tool, een hele ouderwetse tool, maar die ik heel modern zou kunnen maken om mezelf mijn ideeën uit te beelden, een bepaalde expressie. En toch op een manier van graffiti, straat. Maar dat liep uit op een fiasco, want ik begon gewoon... sorry. Ik begon gewoon stambomen op de muur te maken. Het sloeg helemaal nergens op. Gewoon van die postertjes en ik was aan het plakken en je zag allemaal gekke dingen. Het zag er wel tof uit, maar het vertelde niks. Het was te abstract. En 2004, wij kijken het EK. Ik zit in, ik woonde toen in Noord hier inmiddels. Hier om de hoek eigenlijk. En ik kijk in de rust mijn vrienden aan. We zijn een beetje aangeschoten. Het ging niet goed met Nederland toen. Nederland-Duitsland. Mijn Hongaarse basketbalvriend, Balazs, die zei in de rust van... Ja, maar hij werkt toen bij ING, geloof ik. Ik ga volgende maand misschien naar Milaan. We gaan misschien verhuizen. Dus een hele discussie. AC, Inter. En die gast die basketbal niet, of voetbal niet eens. Maar een grote gast. En opeens viel het kwartje. Zo van, weet je wat ik ga doen? Ik pak gewoon een Inter-shirt en een AC-shirt. Ik knip ze en nice aan elkaar. En trek die dat aan. En ik zag gewoon een of ander hoofdstuk uit het boek voor me. Zo van, dit moet je doen.
Ja.
En het was echt gewoon zo'n verlicht moment. En zo van, ha.
Want op dat moment had je niks met shirts of iets gedaan?
Nee, ik had nog niks gedaan. De volgende dag ging ik naar Waterlooplein. Kocht een paar van die toeristenshirts. Nederland, Duitsland, Milaan. Een paar dingetjes van Engeland en zo. En ik begon ze te verknippen. En op de naaimachine van destijds mijn vriendin aan elkaar te naaien. Het zag er niet uit. Het was echt gewoon heel slecht gedaan. Maar het was wel echt vet. Zo van, wow, dit is echt dope. Dit is zo cool. En wist gelijk twee dingen. Als je de vlag verbrandt, koop een goede vlag. Het moet echt een shirt zijn.
Ja.
En twee, mijn voetbalshirt voorraad gaat eraan.
Ja, ja, ja.
En, want daar, ik had echte shirts uit Italië en Frankrijk en Europa. Die ik uit die steden...
Ja.
Dus ik begon te knippen. En met name rivaliteit. Kijk, een belangrijk hoofdstuk uit dat boek is... dat heet een marshalling of het delen van wapens... als een bloedlijn doorgaat, dus in een stamboom. En met name het Romeo-Julia-verhaal. Familie rood, familie blauw.
Ja.
Zoon en dochter gaan trouwen... krijgen een kind,
ja.
Met name de eerstgeborene jongen, die erfgenaam is, die krijgt een rood-blauw wapen.
Ja.
En in het begin, als er bijvoorbeeld een vis op stond, op dat wapen, en aan de andere kant een leeuw, ik noem maar wat, werd dat keihard gedeeld. Dus had je een vissenkop met een leeuwenstaart.
Nee.
En in de 13, 14, toen het in de tijden van de renaissance, hadden ze dat net erop gelost. Door het te vieren delen. Dus vis, leeuw en daaronder leeuw, vis.
Ja, ja, ja.
Dat je de hele stukken nog zag. En, maar dat werd interessant, want wat gebeurt er als je Nederland-Duitsland doet... of als je Ajax Feyenoord doet? En in 2005 had ik mijn eerste expositie. En ik deed wel vaker exposities of ik deed mee met exposities. En ik dacht, weet je wat... Mijn gewone werk doe ik niet. Ik ga die shirts laten zien.
Ja.
En de eerste was in Cork, in Ierland.
Ja.
En daar had je... Dat was toen de culturele hoofdstad van Europa. En ik dacht, ik ga gewoon shirts laten zien in die plek die ik heb. En toen had ik één shirt ook daar laten maken. Nederland of Engeland-Ierland. Op een poster gezet en gebruikt in de stad. Nou, die posters werden kapot gerukt. En toen dacht ik, oh, dit is goed, man. Dit werkt. En sindsdien ging het los. Ik dacht, dit ga ik gewoon doen.
En toen had je toen al de naam Blood In, Blood Out of nog niet?
Toen kwam ik met Blood In, Blood Out. Want ik moest dus terugdenken aan mijn periode in de Bijlmer. En Blood In, Blood Out was... Dat is een film uit L.A.
Ja.
Epos, familieverhaal. Miklo, die jongen, die was dus half-half. En dat was Brown from the Inside en Vatos Locos Forever. En dat was het gevoel, dat was een videoband die rondging in de Bijlmer ook. Iedereen had die gezien in de jaren 80, 90, 90, begin jaren 90. En dat was gelijk, oh ja, dat is het. En in Amerika heet het volgens mij Blood by Honor. Maar voor Europa heette die film Blood in, Blood Out.
Wat goed.
En dat was gelijk...
Maar toen, een expositie in Cork. En dan ga je in Nederland een beetje dingetjes doen.
Ja, veel meer in het buitenland eerst. In Leeds. Ik begon les te geven op de Leeds Metropolitan University. Daar ging ik een workshop doen met mijn klas. En dat was een combinatie van zeefdrukken op t-shirts. Niet vertellende dat ze dat moesten ze in teams doen. Maar ja. dat ze 2 dagen later hun eigen t-shirts gingen verknippen en delen met de persoon met wie ze werkte. En daar had ik een expositie aan de muur tegelijkertijd van mijn voetbalshirts. En ik hing daar Leeds United op. Leeds was net gedegradeerd naar Championship. Maar dat was groot rivaal van Manchester United.
Ja.
Of andersom eigenlijk. En dat shirt werd van de muur gehaald door de conrector. Met het argument van, ja, dit kan echt niet en we krijgen problemen. Dus dat was de tweede keer. En toen dacht ik, oké, dan haal ik mijn hele expo weg. En die muur krijgen mijn studenten. En in Denemarken gebeurde hetzelfde met Kopenhagen. In Breda, jaren later, gebeurde hetzelfde met Willem II en NAC. Ja. Mensen vinden dit project, vinden ze te gek, totdat het over hunzelf gaat.
Ja.
En ik moet zeggen dat wij doen niet altijd rivaliteit, maar destijds wel. Dat was wel echt het ding, provoceren. Maar het mooie van het project vond ik toen vooral dat ik kon een verhaal vertellen. Ik had het nooit over voetbal. Het was altijd het verhaal vertellen over heraldiek,
ja.
Wat voor mij een nieuw verhaal was. Dus ik dacht, voor mijn leeftijdsgenoten ook.
Ja.
Kom naar het museum, galerie, kerk, whatever. En bekijk hoe heraldiek, hoe dat werkt. Maar dan komen ze dus binnen en zien ze voetbalshirts. Dus het was een wisselwerking tussen high-end en low-end of low-culture. En dat werkte dus heel goed en werd populair. Dus ik werd vaak gevraagd. Ik kon daarmee een verhaal vertellen over de relaties tussen Europa. En het werden dus ook koninkrijken. Dus het waren niet altijd verhalen over rivaliteit, maar ook over vriendschappen en relaties tussen landen. En tot op een gegeven moment bij een expositie een jongen naar me toe kwam en die zei van, kan je voor mij een shirt maken? En maak een keer Portugal-Griekenland. En dat ik zei van, ja, maar wat hebben die landen dan gemeen met elkaar? En toen zei de jongen van, ja, maar dat zijn mijn ouders. Dus dan hoef ik nooit meer te kiezen. En jij maakt dan echt mijn bloed, mijn shirt, wie ik ben, mijn identiteit. En toen ik dat dacht van, oh ja, dat ben ik dus aan het doen. Dat is waarom ik dit doe.
Ja.
Nu mag ik niet meer stoppen. Want nu maak ik gewoon eindelijk voor de Miklo's van de wereld, maak ik hun shirt.
Ja. Hun identiteit eigenlijk.
Ja.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk het project, dat was al redelijk tegen 2019. En toen had ik van hetgene, want we hadden alle shirts al gemaakt, bij wijze van.
Ja.
Toen dachten we gaan een boek maken. Ik speelde toen met Suburgia. Had toen mijn hele team gebruikt als model en vrienden van en zo. Hebben een boek gemaakt in 2010. En ik dacht, dit is het dan. En
is klaar. Een mooi project geweest.
Leuk. En ik maak af en toe een shirt voor iemand die het vraagt. Vooral Marokkaanse jongens die ik tegenkwam bij voetbal. Of een Turkse jongen, weet je. Maak voor mij Nederland-Turkije, Nederland-Marokko. En het boek gemaakt. Openingetje, Pakhuis en Zwijger. Boeken verkocht. Leuk. WK 2010. En met Nike een dingetje gedaan steeds de tour gevolgd van Oranje. Dus telkens die wedstrijd, vlak daarna een shirt.
Van de tegenstander met
gewonnen, Oranje, Denemarken en zo verder, weet je wel. Tot de finale. En dat was het eigenlijk wel. Maar toen toen belde op een dag Nike van... Ja, dat boek ligt hier op mijn bureau. Dat was creatief directeur. Een Schot trouwens, dus het was allemaal in het Engels. En die zei van... ja, we zijn eigenlijk allemaal ontwerpen uit je boek aan het jatten voor de collectie 2012. Wil je misschien niet hier komen werken? Dat het zou wat efficiënter zijn en lijkt ons heel tof om een culturele lading toe te voegen aan de shirts die we maken. Ja. Nou, en dat werd een jongensdroom die uitkwam.
Want ja, dat is wel of Barcelona, Madrid, noem ze maar van deze wereld bellen, toch?
Ja, ja, dat kan je geen nee tegen zeggen.
En dus je zei ook geen nee en toen ging je in Hilversum werken bij Nike?
Ja, dus ik had toen al, toen was het al redelijk studio, dus ik was niet meer alleen. En ik moest dus ook tegen mijn opdrachtgevers vertellen van, Nike die heeft dit gevraagd, ik wil heel graag, maar het kan niet part-time of het kan ook niet op afstand. Het moet op kantoor, fulltime en ik moet stoppen. Maar dat daartegenover stond wel de eis bij Nike, of van mij, zo van, maar dan wil ik wel het Nederlands elftal doen.
Wat? En jij deed onderhandelen. Zij zei, kom bij ons. Toen zei ja, maar ik heb een studio. En toen zeiden ze, ja, oké, okay, nou ja, bla bla bla. En toen zei ja, ik wil wel komen. Geld maakt me niet zo uit. Het gaat over, ik wil het Nederlands elftal shirt doen.
Ja.
En toen zeiden zij?
Ja, is goed.
Nee.
Ja. Ja. Ja, we waren, ja. Er werkte daar...
Maar, denk jij wel eens, nou, als dat boek er nooit was geweest, had je het nooit uitgegeven? Was het nooit daar op het bureau geweest bij de creatief directeur?
Ik had het later wel een keer over met Michiel Schuurman. En ja. die zei, volgens mij was jij al in 2004, 2005 bezig met, ik ga een keer het Nederlands elftal doen.
Echt?
En op een of andere manier kom ik daar wel. Maar dat was ik vergeten een paar jaar later. En, maar dat, ja, tuurlijk speelde dat, want voetbalshirts ontwerpen is leuk en ook verknippen is leuk. Want dan weet je ook hoe een shirt in elkaar zit en dan heb je er een mening over. Mm. Maar het ontwerpen, ik kon het helemaal niet. Het was ook bluff, hè? Ik had geen idee. Ja, maar wel van ja, dan wil ik ook gewoon wel... Nee, als je wil dat ik culturele lading aan iets toevoeg, laat me dan het vooral voor mijn eigen land doen.
Want leg even uit hoe dat werkt in de voetbalshirts-industrie. Zeker in die tijd. Er zat gewoon iemand op die alleen maar bezig was met Nederlands elftal, met Portugal, ik noem maar wat.
Nou, in 10 jaar geleden in ieder geval was het bij de grote merken heb je een team. Ja. Alle belangen liggen bij de clubs. Dus je hebt een groot clubteam.
Ja.
De structuur binnen een afdeling wisselt nog wel eens. Zo van, je doet... bij ons had je compete, training en een soort van sportswear.
Mm-hmm.
En bij compete en training en sportswear had je ook weer een tweedeling in clubs en landen. Het kan ook wel eens zo zijn dat je als ontwerper of als team die drie, noem het, categorieën bij elkaar hebt. En zodat je alles moet doen.
Mm-hmm.
En dan doe je gewoon minder assets. Dus minder clubs of landen.
Ja.
Maar er is wel, in ieder geval destijds bij Nike, een duidelijk onderscheid tussen nationale elftallen en clubs. Dat is commercie. Ten eerste moeten clubs sinds, wat zal het zijn? 2003, 4, 5. Moeten clubs elk jaar een nieuw shirt uit.
Ja, leg eens uit. Was dat vroeger anders?
Ja, want in jaren 90
ja.
was het om het jaar.
Echt waar?
Ja, Arsenal, United speelde 2 jaar dan wel met een uitshirt en dan met een thuisshirt. Dus een shirt uit of thuis ging 2 jaar mee. Laat staan dat ze derde shirts hadden. Maar ja, toen was de commercie nog iets minder. En was Umbro de grote speler. Adidas ook wel, maar Umbro kwam
10
toen.
10 jaar geleden.
Nee, nou echt.
Oude jaren 90. Ja, nee, dat weet ik. Ik heb nog dat United shirt. Dat, ja. dat heb ik nog steeds.
Ja.
97. Ja, de ja. kraag. Ja.
En ik kwam dus bij Nike in het...
Ajax was Umbro.
Ajax is heel lang tot 2000 Umbro
ja,
geweest.
Ja. Jezus, man. Ja.
Ja, dat was wel een grote speler.
Ja.
En Nike kwam in... Nou, ik wist in de jaren 90 helemaal niks van voetbal.
Nee.
De kiksen vielen uit elkaar. Ook van Kluivert. Die, 1995, die winnen de goal. Champions League.
Liep hij op
toen
Nike?
Toen speelde hij al op Nike, geloof ik. En, maar die kiksen vielen helemaal uit elkaar. En ze begonnen in 94 of zo als een klein team.
Ja, door het WK toch in Amerika?
Dat was het, hè?
Ja, ja.
Of het was Italië of Brazilië. Eén team was het als eerste. Okay. Uiteindelijk hebben we al die oude rotten ontmoet ook. En sommigen zijn nog goede vrienden van me. Maar het voetbal was heel klein en groeide op. Maar toen ik erbij kwam, was Nike de grootste aandeelhouder in de voetbal...
Shirts.
Schoenen.
Zeker. Voor mij gaat het wereldwijd nu alleen nog maar tussen Nike en Adidas. Toch? Ja, je hebt wel wat klein. Je hebt de Hummels, je hebt de Under Armours, heb je ook wel, dat weet ik wel. En Liverpool heeft jarenlang nog Reebok gehad, New Balance voor mij.
Reebok is ook helemaal kapot. New Balance, ja, die halen het niet.
Nee. Nee, het gaat echt. Eigenlijk is het gewoon tussen die twee, toch? Vechten elkaar de tent uit. Ja. Maar oké, jouw die beste man van Nike zegt: Floor, ga maar maken het shirt.
Ja, er waren.
En toen dacht je: fuck, dit is wel echt heel. Dit is een beetje bluf.
Ik had wel een inkomertje hoor. Ik kwam dus in een team terecht daar en allemaal Engelsen die daar werkten.
Ja.
Was een Britse enclave daar. Er was één Nederlander. Eén Nederlandse jongen, Dennis Wieringa. Mm-hmm. Maar die zat op clubs en die deed PSV en zo. En Roma. Die maakte ook echt toffe dingen. En ik moest het echt leren. Het was echt gewoon van hoe werkt dat?
Nou, hoe werkt dat?
Nou ja, het bleek niet zo heel ingewikkeld. Het was... met name de technische kant. Nee. Ik kom binnen, ik kom in een landenteam. Landenteam zijn drie mensen.
Okay.
En ik ben de derde.
Ja.
Er is dus één senior, er is een productontwerper en ik ben de grafisch ontwerper. Mm-hmm. Bij clubs, daar werken 20 mensen. En die moeten echt rammen. Nationale elftallen, dat is dus... daar is niet zoveel belang bij. Behalve dan het grootste belang, namelijk de trots voor je land.
Mm-hmm.
Maar dat bleek er dus... Ik dacht vroeger altijd, een Frans shirt wordt door een Fransman gemaakt. Ongeacht het merk. Toch? Mm-hmm. Dat zou je denken, toch? Een Braziliaans shirt door een Braziliaan gemaakt. Nou, ik kom daar binnen. Zo en zo werkt het. Je werkt digitaal. Je hebt een digitale mannequin of een pop. En daar ga je op werken. En het is hetzelfde als... Ja, een behangetje maken of een patroontje. Maar het ging er dus om. Mijn kracht was vooral van, ik ga een verhaal vertellen.
Ja.
Want het moet verkocht worden. Waarom maak je een shirt blauw? Weet je wel? En het eerste waar ik bij kon inkomen en ook echt steun kreeg van mijn team... was ze waren toen heel erg met Brazilië bezig. We werkten toen in 2011 al, eind 2011... aan het WK 2014 in Brazilië.
Ja.
Dus ze hadden een heel groot onderzoek gedaan als team... voordat ik er was bij Braziliaanse mensen en in Brazilië. En ze zeiden dus van ja, we kunnen wat grafische hulp gebruiken... bij het uitshirt van Brazilië. Ga maar doen. Ik zei, ja shit man, fucking Brazilië. Dit is echt bizar.
Mm-hmm.
Maar ik dook er gelijk in en het was gewoon van ja, ik ga iets met de zee doen en water. En je kent de tradities van Brazilië is gewoon thuis geel, blauw en witte sokken.
Mm-hmm.
En daar kom je niet aan. En uit is blauw en
wit-blauw. Ja.
En daar kom je ook niet aan.
Ja.
Maar op dat blauw kan je wel wat doen. En er was een heel verhaal over het strand en de zee en surfen. Daar had ik vrij snel het te pakken. Zo van, oh, zo werkt het dus hier.
Ja.
Dit is eigenlijk niet zo moeilijk. Dit hier, ik ga los.
Ja.
En ik ging in 2012, ik ging ook los. Gewoon, pop, Portugal, bam, alsjeblieft, hier 20, kies hem er een uit.
Ja.
Want ik voelde ook geen binding.
Nee.
Ik voelde wel binding met het vak van, ik moet...
Iets vets maken.
Echt iets vets maken. En dit is een kans en het is WK en... Hoe tof is het om voor Cristiano Ronaldo een shirt te maken, bijvoorbeeld?
Ja,
en dan ben je ook een beetje aan het strijden met je collega's. Van wie kan een leuk ontwerp maken? Maar nogmaals, mijn kracht was, ik ga een verhaal vertellen.
Ja.
En al die shirts die worden bij de federatie, bij de bond, gepresenteerd door Nike, door een asset manager... die reist er naartoe en die gaat heel verhaal vertellen. En bij Nike is dat meestal bam, bam, slash, wow, fast, speed, performance. Heel belangrijk. Maar redelijk rap. En dan bam, dit is hem. En ik kon daar met name bij waar ik echt goed over na heb gedacht. Bijvoorbeeld bij Turkije of zo. Waar ik ook door jongens aan mijn team bijvoorbeeld een binding mee had. Uit Suburgia, team. Of Portugal, weet je. Die Chris waar ik het bij Suburgia, die zijn vader is Portugees. Ik kon er altijd iets cultureels uit halen.
Ja.
En dat meegeven. Al was het maar één hintje, één slide, één plaatje, één dingetje. En die asset managers, die verkochten het. Die kwamen dan terug bij mijn bureau. Oh ja, dat was het ook. Ik zit in cubicles. Dat was echt naar. Maar dat terzijde. Ik kom dan terug. Ze van, hé man, ik heb het verkocht gewoon. Het is gelukt, Pik.
We gaan het maken.
Ja. Ja. Ik zei, huh? Oh, oké. Okay. Ja. Dat is vet.
Maar weet je net, ja.
Nederland.
Ja, want dit is het ding. Jij zegt dat, dit, ja.
Ik vertel dit allemaal omdat Nederland was het omgekeerde. Dat was gewoon zo'n druk. Ik was wel aan het bluffen. Gaat hij me het geven? Ja, hij zei gelijk, ja, ik krijg Nederland. Maar toen dacht ik, fuck man. Nu kijkt echt iedereen mee.
Maar wat ben je gaan doen? Ben je alle shirts terug gaan kijken wat er ooit gemaakt is? Doe je dat dan?
Nee, ik begon in de tijd van Marwijk, nog voor het EK.
Maar 2012. Dan ben je alweer verder bezig, toch? Met het
ja, en dan... ik was gewoon aan het frieken van wat is tof, wat is Nederland. Ik had natuurlijk ook een briefing gehad van Nike, want die krijg je zeker. Een goeie ook.
En van de KNVB, denk ik.
En die komt ook uit gesprekken met de KNVB.
Ja.
En het allereerste wat ik wel wilde, los van allemaal rare ontwerpjes en zo, waar ik later op terug kon komen, was ik wilde een leeuw op het shirt. Want ik zag dat KNVB-logo en ik vond het nooit wat. En ik wist dat Rob Lezer, die had dat ontworpen. En die had ook dat nieuwe Ajax-shirt, Ajax-logo ontworpen, sorry. En destijds ook Dortmund. En dat waren zijn drie grote ontwerpen.
En die vond je alle drie niet zo mooi?
Nee, dat was heel modernistisch. En ik was toch wel heel traditioneel in het idee van het moet rijkheid en trots uitstralen. Dus een bepaalde authenticiteit ook. En dat was dat logo zeker niet. Laat staan dat Ajax-logo. Nee, dat verhaal ken je ook.
Zit diep bij, hè?
Ja, maar dat was... Het was niet zozeer dat het... Als ontwerper kon ik daar wel afstand van nemen. Maar het was meer dat... Ik merkte in ieder geval dat de doelgroep, namelijk gewoon Ajaxide, daar grote problemen mee hebben. Of hadden in die destijds zeker.
Zeker.
Dus dat was ook een drijfveer om te zeggen, oké, misschien is het dus mogelijk om een nieuwe leeuw voor te stellen.
Ja.
Voor het Nederlands elftal. Nou ja, ik weet nog, ik kwam daar aan in Zeist. Ik zat er bij Jean-Paul Dekkerso en Bert van Oostveen.
Commercieel directeur en algemeen directeur. Ja.
En liet dat samen met de asset manager van KNVB, of sorry, van Nike dus, ja. Dat zien en voorstellen en schetsen van leeuwen. En die zeiden allebei van ja, dit is te gek, maar we kunnen het echt niet doen, man. We kunnen dat niet doen.
Waarom niet?
Ja, we hebben gewoon een contract en we hebben... dit is vastgesteld als merk. En dit is gewoon ons logo. Dus helaas, Floor. Maar het gaat niet gebeuren.
En hoe ben jij dan?
Nou, toen zei ik ik had nog een troef. Van, ja, maar... wisten jullie dat jullie over 2 jaar...
125 jaar toch?
125 jaar bestaan.
Ja.
En misschien zou het dan een jubileumembleem kunnen worden. En zij zeiden, oh ja, dat is echt een heel goed idee. Want ze voelden van, dit is echt rijk en hier kunnen we weer een stap vooruit mee. En,
ik ga gelijk even het shirt erbij pakken hoor, maar ga door. Ja.
En die, dat was een goed idee, een jubileum-embleem, een jubileum-leeuw, jubileo, zoiets. En met die informatie gingen wij heel blij terug naar Hilversum en... Ja. Begon ik die leeuw uit te werken. En alles in geheim, hè? Niemand mocht het weten. En de enige... Ik had ook geen klankbord. Wel collega's en zo, maar toch, weet je. En iemand die even afstand had van Nike ook. Ook geen ja-knikkers en zo.
Ja.
En dat was mijn zoon destijds 5, 6, 7.
Deze is het, toch?
Ja.
Ja.
En die was in de draken en hoe tem je een draak en zo. Dus die bleef ook de hele tijd zeggen, maandenlang, van hey, papa, het leuk, maar dit ziet er niet uit als een leeuw, maar als een draak. En ik nam dat vrij serieus. Echt zo van, shit. Weet je, kinderen zijn heerlijk. Ja, hij is ermee bezig.
Ja.
Ook creatief figuur. Dus dat was echt gewoon, ik heb een half jaar gewerkt aan het tekenen van een leeuw. Totdat hij echt ook heraldisch verantwoord was. Dus ik kon ook weer terugvallen op heraldiek.
Ja.
En dat was een heel leuk proces. Toen was het zo dat ik gaf vlak daarvoor in 2010 nog les in Den Haag. Op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. Mm-hmm. Als grafisch vormgever. Leraar. En daar had ik Wim Kraal ontmoet. Voor mij een grootheid in grafische vormgeving. Die ook een rode draad in mijn leven heeft gehad. En die vroeg ik toen ik hem daar had uitgenodigd voor een expositie. Ik vertelde van ja, ik ben met een voetbalshirt bezig, mm-hmm. met Nike. En ik ga daar werken. Hoe zou u het vinden om met mij een alfabet te maken en rugnummers? Het is een shirt voor 125 jaar KNVB.
Ja.
Het is een jubileum. Het zou mij een enorme eer zijn als u daaraan mee wilt werken. Hij zei, ja, is goed. Alleen, ik vind oranje een verschrikkelijke kleur. Ik heb niets met voetbal, maar het lijkt me geweldig om te doen. Die man was toen bijna 80.
Nee.
Ja. En dat werden sessies bij hem thuis op de Minervalaan in Zuid. Waarbij ik weer student was en hij leraar. En we gingen letters maken. En dat was zo tof. Misschien nog wel het tofste van het hele project van 2014, Nederlands Elftal. En dan hebben we een geweldig lettertype ontwikkeld. Alleen dat is ook weer een onderdeel van die culturele lading die misschien wel heel erg niche is. Omdat misschien, als je dat niet weet,
nee.
dan zie je gewoon een letter.
Eens.
Weet je wel?
Ja. ja.
En hopelijk een Hollandse letter.
Ja.
Maar als je weet, nou, de hele typografische wereld ging kapot. Wow, wat is dit? Ja. Wim Kraal. Weet je? Dus dat was een volgende stap van lading aan dat shirt.
Ja.
En het meest belangrijke was dat we echt een kut EK speelden. Er waren in het team
3 gespeeld 0, hè?
Ja. En er was ruzie vooral.
Ja, hè? Onenigheid.
Ja. Als je afgelopen tijd bijvoorbeeld Snijder hebt gelezen,
ja.
dan weet je er nog meer van.
Zeker.
Nou, die dingen hoorden we natuurlijk al. Ik was ondertussen ook wel in de voetbalwereld echt diep geworteld, ja. zeg maar. En toen was het dus, ik weet nog, ik was op vakantie in Italië. Ik zat op het Gardermeer, ik hoorde nieuws, Van Gaal wordt een nieuwe bondscoach. En ik ging, ten eerste schrok ik. Zo van, oh shit. En maar gelijk zo'n gevoel van blijdschap. Zo van, oh, meneer Van Gaal wordt mijn opdrachtgever. Weet je? Want ja, als je Van Gaal kent, dan weet je, hij gaat het runnen. Hij is een hele belangrijke speler.
En hij gaat hier ook een mening over hebben.
Hij gaat er zeker een mening over hebben. Ik heb me ik heb me laten vertellen dat Van Marwijk was een beetje in het midden. Nooit ontmoet overigens. Van Basten kon het niet schelen. Die zei in 2008, toen hij al in 2006 had hij een shirt gehad. Hè?
Ja.
Toen zei hij in 2008 tijdens de presentatie van, kunnen we die van 2006 niet nog een keer gebruiken? maar Van Gaal.
Goed,
ja. Van Gaal is
ik vond die van 2006 veel leuker.
Ja, ja hoewel het is een heel succesvol shirt geweest in 2008 trouwens. Okay. Zo'n mooi ding.
Maar goed, 2014, want je moet dan een keer bij meneer Van Gaal
dan moeten
op
we
audiëntie.
Langs. Ja, maar vooral, ik had allemaal frivole leuke ontwerpjes, ondanks die grote lekkere leeuw erop.
Ja.
Maar ik dacht, dit ga ik niet doen. Ik gooi het roer om en dat shirt gaan we anders doen. We gaan uiteraard in overleg met mijn baas, moet ik zeggen. Ik dacht, dit is meneer Van Gaal. Hij heeft een jong team. Hij gooit al die ruziemakers
eruit.
Gooit hij eruit. Hij gaat het opnieuw doen.
Ja.
En ik had er ook gelijk vertrouwen in. Hè? Zo van, oh, dit komt goed. Ik ben natuurlijk ook fan, hè. Weet je, 95. Hij maakt met jongens uit mijn stad, van mijn leeftijd ook, wint hij een cup. Weet je?
De belangrijkste cup.
Juist, juist. En ik dacht, het moet Spartaans. Dat gezeik in dat team. Hoe krijg je een... Ja, dat was het. Ik dacht samen met Van Gaal, zonder dat ik hem nog had ontmoet, dacht ik van, hoe krijgen we dit team weer bij elkaar?
Weer op de rit.
Een eenheid.
Ja.
En toen kwam ik op deze slogan, hou je vast. Eenvoud plus eer is eenheid. En dat in het Engels, want het was Engels.
Ja.
Ik moest het eerst aan mijn bazen verkopen. Allemaal Britten. Maar ik dacht, je hebt een Spartaans shirt.
Ja.
Als jij geld wil verdienen, Dan voetbal je maar bij Real Madrid of zo.
Ja.
Je speelt voor mij en je speelt voor mijn vrienden en je speelt voor de koning en je speelt voor je land. Weet je, geen gezeik. Het is een eer om voor je land te spelen. En je moet het verdienen om wereldkampioen te worden, maar ook om bij de team te horen.
Ja.
Dus je krijgt een eenvoudig shirt. Nou, hoe ziet dat shirt eruit? Toen heb ik serieus, en dat heeft een tijd geduurd, ik heb alle shirts bekeken vanaf, wat zal het zijn, 1894. Het
was bent ze echt allemaal gaan bekijken?
Allemaal. 1889 was de bond opgericht. Pimmelier. Toen was het ook nog atletiek.
Ja.
En 1894 was zijn eerste wedstrijdje. En in 1907 was er een eerste shirt. En toen, of het was 1905. En in 1907, geloof ik, hadden ze het eerste oranje shirt. En toen wonnen ze in Antwerpen met 4-1 van de Belgen. En toen was dat ook een soort van geluk. En volgens mij droegen ze ook voor het eerst toen een leeuw. En het oranje bleef dus. En sindsdien vond ik ook foto's van uit elk jaar wel.
Wow.
En in het begin speelden ze bijvoorbeeld bij Sparta. En kregen ze shirts van Sparta.
Ja.
Dus het was het Nederlands elftal, gewoon rood-wit. Maar dat oranje heb ik gewoon bekeken. En met tenues, hè. Dus ook welke broeken, welke kousen. Vaak blauwe kousen. Of zwart.
Ja.
En uit hadden ze een zwarte broek.
Ja.
En thuis een witte broek. En toen bleek dus dat er een bepaalde essentie was vanaf in de jaren 80 en de jaren 90. Dat ze gewoon een hele lange constante hadden van oranje, wit, oranje. En dat had ook te maken
ja,
dat
hier, ja.
In 88 speelden we tegen de West-Duitsers ook in die kleuren. En toen wonnen we eigenlijk al het EK.
Iconisch shirt trouwens, hè?
Ja.
88.
Ja. Ook al was die wel heel...
Weet de blokken, hè?
Dat schubben shirt.
Ja.
De goudvis shirt. Maar vanaf toen hadden we ook een legioen die zichzelf Oranje ging noemen. Oranje ja. Legioen. Wij houden van Oranje, van Hazes.
Ja.
En dat was een hele periode dat Oranje tot aan 2000, geloof ik, in Oranje, Wit Oranje had gespeeld. Dus ik vertelde dat hele verhaal aan mijn managers. En ze zeiden, ja, het is goed. We houden het simpel. Grote, dikke leeuw erop. Die leeuw maken we wit voor de nieuwe vooruitgang. We hadden toen vaak met zwarte elementen gespeeld. Dus we doen dat nieuw oranje, wit oranje. Zonder franje. En we gaan het presenteren. Nou, en ik scheet in mijn broek, man. Want toen kwam die dag.
Je moest presenteren voor meneer Van Gaal.
Ja, 12 augustus 2012 moest ik naar Zeist. En het was normaal dat een asset manager ging om de boel te presenteren. Maar ja, ik was Nederlander. Ik sprak de taal. Ik mocht wel gaan. Ik had een goed verhaal. Dus ik ging daar naartoe. Grote tafel. Een soort maffia-opstelling. Ene kant KNVB, andere kant Nike. Een hele delegatie ook. Want ze hadden wel zoiets van, oh, gaat zo'n gast. Even zo'n gast, weet je.
Ja.
Helemaal niet Nike-achtig. Gaat er even... En wie weet wat die flikt, ja. Weet je wel. En even Gaal op het hoofd. En dan ik bij het scherm presenteren. Nou, het was echt gewoon... Het was zo eng. Maar ik deed het. Hop, hele verhaal. Ook al die dingen vertellen over de hele analyse van shirts. Een hele verhaal over de leeuw van Karel de Vijfde. Habsburgse rijken bijgehaald. Waar de leeuw vandaan komt, hè. De Nederlandse leeuw, waar komt hij vandaan? Dat bespaar ik je nu, maar het is een heel enorm lang verhaal. Dus dat duurde best wel lang, hè? Ja. Zo van, hey, dit is niet Nike, hè? Dit is niet performance, wow, bang, bang, swash. Dit is
hoe
gewoon...
lang duurde die?
Ja, zeker een half uur of zo. Maar ik bleef zijn aandacht houden. Was echt zo, weet je, zo van...
Maar na een half uur gaat het licht aan?
Opeens,
of?
Nee, dat is gewoon van... Nou, dit is het verhaal en dan op een gegeven moment...
Is even die stilte, toch? Dan is het even, ja, dan heb je verhaal gedaan en dan?
Eenvoud, eer, eenheid. Dit is een bam. En toen, gewoon stilte.
Ja.
En ik kijk hem zo aan, voor het eerst eigenlijk, goed. En hij kijkt naar het scherm en hij kijkt naar mij. En ik denk, oh fuck, nu ben ik ontslagen.
Ja, dacht je dat echt?
Ja, dit wordt helemaal niks. En ik voel mijn hart gewoon naar mijn kleine teen zakken. En ik zeg, fuck, hij zegt niks. Dit is niet goed.
Ja.
Dat dacht ik en ik werd nog rooier dan ik al ben. En opeens gaat hij staan en begint hij te klappen. Fantastisch. Echt fantastisch. Echt geweldig. En ik zei, oh, oké, dan gelukkig. Shit. Nou, was het gewoon, alles was top.
Ja?
Was gewoon, ja.
Heeft hij daar nou ook uitgelegd waarom hij het fantastisch vond? Of was het
nou?
Alleen...
Hans Juritsma was toen teammanager.
Ja.
Die begon nog over iets. En toen zei hij al van, nou, maar je hebt die jongen toch gehoord? Je hebt hem toch gehoord? Dit is geweldig, man. Dit klopt helemaal. En dan had hij nog wel één dingetje. Dat vond ik ook heel mooi. Oh, toch even. Ik had er ergens een lijntje op een broek. Echt een klein ding. Er zat een tapeje op een broek. Dus die kleur je dan in. Op de zijkant van je broek. Ja. Hij zei, hey, maar dan gaat de streepje er ook af, hè, meneer Wesseling. Ik zei, ja, goed hoor. Geen probleem, die halen we weg. Weet je, dat was gewoon echt heel mooi. En toen heb ik nog een verhaal verteld over het uitshirt. Echt gewoon papperdepap. Ja. En toen, die vond hij ook goed.
Blauw, hè?
Ja. En dit blauwe shirt was voor mij juist wel... Kijk, mensen zeggen wel eens over dat oranje shirt. Kijk, als je dit verhaal niet kent, is het gewoon een oranje t-shirt, hè? Met een V-kraag. En,
ja, ik vind het zo mooi.
Ja, ja. En die grote dikke leeuw erop. Maar daar zit dus heel veel tijd en werk en gedachtegang achter. Zeker om het te verkopen. En het blauwe shirt, daar heb ik heel lang technisch aan gewerkt. Daar gebruikte ik mijn kennis van zeefdrukken. Namelijk kleur op kleur drukken en doordrukken van kleuren, mengen van kleuren. En dat is gedrukt op een blauwe stof. De stof is eerst gebaat in een blauw. En daar overheen met paars, notabene, diep gedrukt.
Jezus.
En, maar ook dat het van afstand een gloed is.
Ja.
Dan een soort van helderdom. Van het hele tenue is van donker naar licht. Dus je borst wordt groter. Weet je wel. En van dichtbij is het heel grafisch. Dat had te maken met mijn werk toen met Krauwel. Heel modern, weet je wel. Dus blokken, chevrons, ruiten die omhoog gaan en stappen van 10% lichter. En daar had ik moeite met de fabriek, omdat die telkens terugkwamen met een sample of een strike-off. Dat is een stuk stof waar het op gedrukt is, zonder dat er een shirt van gemaakt is. En die waren niet goed. Ze konden het niet voor elkaar krijgen om die stappen geleidelijk steeds lichter te maken. En dat had met het procedé te maken. Het is sublimatie, het is niet zomaar drukken, maar...
Er komen allemaal woorden in deze podcast voor mij.
Ja, dat had ik inmiddels geleerd, joh. Maar dat ik op een gegeven moment dus echt ruzie kreeg met development van luister, het moet gewoon goed. Als ik het kan, kunnen jullie ook. Dat was ook wel weer een beetje Amsterdamse bluff.
Ja, zeker.
En in een Engelse omgeving, een Anglo-Saxische omgeving, is het echt not done om eerlijk te zijn.
Ja.
Het is echt gewoon zo van recht voor je raap van luister, dit is gewoon niet goed. Ga maar terug, bel die gasten maar op. Zoiets, weet je wel? Maar dat moet je heel subtiel doen, masseren.
Ja.
Buiten nog even met elkaar koffie drinken. En hey, kunnen we niet dit? En hey, kunnen we niet dat? Nou, daar was ik niet, van dat hout was ik niet gesneden.
Nee.
En dat ik botsingen kreeg met die developers waar ik het wel mee moest doen. Maar die developers die waren ook in Hilversum. En die moeten dat dan voor elkaar zien te krijgen in zo'n fabriek in Azië. Nou, en tot ik op een gegeven moment, en dit verhaal is eigenlijk ook wel een beetje hush-hush, dat de deadline kwam eraan. En dat shirt was nog steeds niet goed. Ze hadden het inmiddels wel een beetje voor elkaar gekregen, maar de basiskleur was te donker, waardoor je die stappen niet zag. En, ik vertel het ook. Dus ik ging naar de hoge baas van toren, kantoor helemaal rechtsbovenin. Ik weet niet meer hoe die heet, maar dat is ook wel goed. En ik kwam er binnenstormen met een sample van luister, vriend.
Ja.
Nou, niet zo bij de hand, hoor. Maar gewoon, hé, meneer, dit is niet goed. En hij zei zo tegen mij van luister, vriend. Hij is blauw, hij is afgetekend. Ik vind het prima zo. Weet je, je ziet die gradient wel een beetje. Top man, top shirt. Mooi oranje leeuw erop. Gaan we doen. Ik zeg, nee, maar hij is echt niet goed. Dus ik, baas, kunnen we dit niet regelen? Hij zei, nee, dat gaat niet. En nou moet je ophouden en mijn kantoor uit. Want, weet je, hier ben ik niet van gediend. Zoiets. Ja. Amerikaan. En hij begreep het wel een beetje. Maar toen, alsof God op mijn schouders meekeek. Ik ga die helemaal gestrest natuurlijk. En ik rook nog. Ik ga naar beneden. Ik rookte nog. Dus ik ga naar beneden. Ik ga de lift uit. En beneden aan de lift kom ik 3 Aziatische figuren tegen. Die ik lichtelijk herkende van een of andere conference call. En ja, Mr. Wesseling. Mr. Wesseling. Ik zeg, wat? Hey, are you? Yes. Yes, we're from the factory. We're here for iets anders. En ik zeg zo van, hey man, ik kom net kantoor uit, dat blauwe shirt. Yes, beautiful, blue shirt. Ja. En ik zeg zo, ja, maar it's not that beautiful, want het werkt niet. Want het ontwerp, en hij zei, hij begreep het. Hij zei, ja, you want more contrast, right? Ja. Ik zeg, ja, dus kunnen we iets doen om het systeem te omzeilen? En het systeem is Excel, hè? Excel, nummers, intikken, want daar lag het probleem vooral. Kunnen we niet iets doen zonder het systeem en nummertjes te veranderen, ja, codes te veranderen van colorways en items en zo. En dat ding zegt 80% lichter maken in het kleurbad.
Ja.
Zodat die print, als die erop komt, gewoon wel goed eruit komt. En toen zei hij, dat wilde ik jou net voorstellen.
Oh.
En, maar als ik snap de politiek, dan houden we het even onder tafel. En dan doen we het gewoon. En ik zei, oké, okay, top. Dus ik naar buiten rook, ik vergeet het heleboel. Maanden later komt de catwalk, ja, de sample show intern. En ik was het alweer een beetje vergeten. Ik dacht, in ieder geval, je hebt daar zoveel issues en zoveel politiek, weet je. In ieder geval, dat shirt komt aanlopen. En ik zei, oh kut, wat ziet het er geweldig uit. Dit is precies wat ik wilde, echt top, weet je. En toen zag ik naast me, die man zitten, die baas. En hij, geen krimp, hè. Maar hij, ik zei, oh, kut. Oh, shit. Oh, zo druk ben ik ontslagen. Oh, wat
tweede keer dat je het gevoel had. Ja,
ja. Show afgelopen. Allemaal geweldig. Alle andere shirts waren geweldig. En iedereen blij. En die man staat op en ik sta op. En hij komt zo naar me. Hey, good job.
Echt?
Ja, en hij kijkt me zo aan. Hij doet het zo, weet je.
Ja.
Zo van, good job. En hij loopt zo weg. En ik dacht, fuck. Fuck, ja. Hij weet van ja, zo doe je dat dus, ja, weet je. En niemand heeft er last van gehad. Nummertjes in systemen hoefden niet veranderd te worden,
nee,
weet je. En nou ja, zo zijn er zoveel verhalen. Ik heb Polen een Ajax shirt verkocht, weet je, terwijl ze dat helemaal niet wilden. En dat werd een geweldig shirt, waar ze heel blij mee, 2014. En,
maar want uiteindelijk heb je Nike, hoe lang heb je Nike gedaan?
Nou, ik... we gingen uiteindelijk in 2014, had ik zeker na het WK, toen kwam er een soort van reorganisatie in het systeem, niet in het team. Maar toen wilde Nike heel erg, toen wilde management van hogeraf heel erg color by numbers shirts maken. Eén model, iedereen kreeg hetzelfde.
Ja, ja, zeker.
En toen was het, wij waren de eerste die daarmee geconfronteerd werden als landenteam, klein team. En dan zagen we erg tegenop, want we konden niet zozeer ons verhaal kwijt. Achteraf toch wel wat meer. Maar toen had ik al het idee van, ik heb het wel een beetje gehad. Ik heb heel veel shirts gemaakt. Ik heb zelfs voor Boca Juniors een heel collectie mogen maken. Dit is te gek geweest. Ja. Misschien is het tijd om verder te kijken. En toen hoorde ik via van, er komt wel een reorganisatie aan. En toen dacht ik, weet je wat, ik blijf nog even zitten. Want ik denk dat in zo'n tussenjaar komt. 2015. En die kwam ook. Toen hebben ze gewoon het hele kantoor ontslagen. En 10 mensen meegenomen naar Portland. Om daar...
shirts te maken.
Ja, om dat hele team daar neer te zetten. En toen dacht ik van ja, ga ik solliciteren op die baan? En ik dacht, nee man, ik ben gewoon blij. Ik heb iets van 80 shirts ontworpen. Ik vind het goed zo. Ik ga weer beginnen in Amsterdam.
Maar het meest trots op die van 2014, oranje?
Uitshirt. Want ik was naar het WK geweest. Ik mocht 1 wedstrijd uitkiezen. Dat had KNVB geregeld. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Ja. En ik dacht, weet je wat, doe maar Spanje. Wordt toch kut. Doe maar die. Weet je wel, openingswedstrijd. Ik zat daar. Ik was er natuurlijk iets eerder. En in Salvador zag je al die moussons steeds komen. En ik wist door die sublimatie op dat hele procedé, door die sublimatie wist ik dat als hier regen opkomt, als het nat wordt, ja, en ik dacht aan zweet, maar regen dus, ja, ook, dan gaat het glimmen. Omdat het die laag van dat sublimatie, die stoot een beetje af.
Oké. Okay.
En die moussons in Salvador kwamen op vaste tijden. Ja. Ik geloof 11 uur en 3 uur. Ja. Nou, en dat was een geweldige wedstrijd. Want het begon al een beetje te misseren. En toen kwam eerst die bizarre goal die ik amper zag in mijn ooghoek. Zo van, huh? Oh shit, yes! Weet je? En in de rust ging ik naar een andere plek. Want ik wilde de tweede helft dicht bij het veld. En er was plek. En weet je, ik liep daar gewoon naartoe. En toen kwam die regen. Dus werden ze zeiknat. En ik had echt het idee van, ze gingen echt gewoon gloeien, die gasten. Weet je? En gewoon glimmen. En haar in de war en woest. En dat spel kwam, weet je wel, met die pasen van Sneijder, ja, en zo. En het gebeurde voor mijn neus. En we werden helemaal gek. Ja. Nou, dat was voor mij het onvergetelijke shirt geworden. Ja, en legendarisch ook geworden.
Ja, ja. Nu, inmiddels al een paar jaar Studio Wesseling. Blood In, Blood Out loopt ook als een tierenlier. Je hebt voor het EK, heb je weer een boek gemaakt?
Ja, ja,
met de KNVB.
Ja, we zien het meer als volumes. Dus we maken een beetje tijdschriftboekjes. Wel een klein beetje in boekvorm.
Ja. Nou, ik ben ik kan het zeggen. Ik ben heel trots. Ik sta erin met een Ierland shirt.
Ja.
Ik heb heel veel voetbalshirts. We zijn ze nu hier aan het opruimen in de studio. Maar ja, ik blijf bij het mooiste shirt wat ik ooit heb mogen krijgen. het is Ierland en Nederland. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ik denk ook dat eigenlijk iedereen die ooit een shirt heeft gehad of heeft gekocht bij jullie, sowieso het, wat je net zegt, een voetbalshirt, als je een shirt koopt van Ajax, dan dat zal en zo, maar gewoon dit soort shirts, het is gewoon heel uniek. Weet je, het past heel erg bij identiteit. En dat vind ik wel bijzonder, maar dan trek ik hem wel weer gelijk door. Ik krijg steeds meer het gevoel, als ik nu naar de voetbalshirts anno 2020 kijk, dat het heel generalistisch is.
Ja, zeker.
Maar ik snap het vanuit het commercieel oogpunt, want dan maak je 1 shirt en die doe je over 8 clubs in de wereld. En dat is dan 1 ontwerper die eigenlijk 1 ontwerp moet maken. Maar dan verlies je wel steeds meer de identiteit, zeg maar, als supporter met waar je waar die club voor staat voor jou, toch?
Maar de commercie speelt in op de jeugd. En die kan het geen reet schelen. Als Ajax een fluorescerend groen shirt maakt, dan kijken jij en ik daarna en denken, gadverdamme, wat doen ze nou weer? Maar dan zie ik jongetjes die naar de club fietsen van 10. Die hebben ze allemaal aan. En die moeten ze allemaal hebben. En dat...
Doet het je pijn?
Nee, ik begrijp dat wel inmiddels. En ik heb... Maar het wat pijn doet, is dat... pijn. Wat me stoort als ontwerper is dat veel van die shirts hadden ook al zijn ze gek, ook mooi gek kunnen zijn. Daar ben ik heel kritisch op. Soms schrijf ik daar wel eens over in Santos Magazine bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik begrijp altijd wel de beweegredenen. En soms ontdek ik ook dat het toch wel tof is. Als ik het op Ajax houd, dan heel simpel voorbeeld is het... Het 2 keer uitverkochte zwart-gouden shirt van de Champions League 18-19.
Ja.
Weet je, dat was een geweldig shirt. Alleen verschrikkelijk. En bovendien was het gewoon heel denigrerend. Een teamsport, een katalige shirt.
Ja.
Gewoon Ajax is zo laag gezonken bij Adidas. Zo van, weet je wat, geef die jongens gewoon een teamsport. En we kleuren het wel goud in en een beetje wit en zwart. En dat is top. En we verkopen het gewoon aan ze. Maar omdat ze zo'n succes hebben, wordt het een legendarisch shirt. En is het 2 keer uitverkocht. Eentje met de winterstop en eentje een paar maanden daarna.
Koop jij dat soort shirt ook of niet?
Jazeker. En tuurlijk. Ook al, maar ik moet eerlijk bekennen, pas in de winterstop had ik die gehaald en niet bij het begin van het seizoen.
Omdat je het er lelijk vond.
Ja, nou, sterker nog, daar speelde heel erg mee van, hoe kan je het maken als Adidas om gewoon een teamsportshirt te verkopen? Dat kan echt niet.
Nee.
Het is, als je dat weet, dan los van smaak, want ik vond hem ook niet echt heel tof. Weet je wel? Hoewel dat goud, dat past wel bij arrogante Amsterdammers natuurlijk.
Maar wat vind je het mooiste shirt wat er is, of wat er nu is, zeg maar, in de Eredivisie? Zeg maar, puur als je kijkt hoe het gemaakt is.
Nou, dat wilde ik net ook zeggen. Ik had zo'n zelfde gevoel bij het huidige Ajax uitshirt, die lichtblauwe.
Ja.
Dat ik dacht van, shit man. Nou, hebben ze gewoon een soort van retro jaren 80 printje uit de kast getrokken bij Adidas.
Ja.
Ze hebben daar de laatste paar jaar een hand van. We doen een retro en op een verkeerde manier. Het klopt net niet steeds. Alleen, er was even zo'n twijfel. Zo van, is dit wel tof? Zo'n printje. En toen zag ik dus, mijn vrouw wilde hem hebben. Ze zei van, een leuk shirtje. Pas ik wel, staat me goed. Ik zei, is goed. Bestel het hier alsjeblieft, schat. Ik krijg het ding binnen en die print is geweven. En opeens was mijn waardering daarvoor in één keer sky high.
Want?
Kijk, omdat het is hoge kwaliteit. Als jij twee kleuren draad weeft, dan is het in één keer, oh, dit is niet zomaar even een stofje en een dingetje. Dit is kwaliteit. En het zit ook veel lekkerder, omdat vanwege het weefsel.
Mm.
Het is niet een strak, goedkoop materiaal waar een printje op staat.
Ja.
Maar het is echt hoge kwaliteit.
Daar
kom je niet onderuit als je die techniek doorvoert. En dat is dezelfde status die bijvoorbeeld AC Milan kreeg toen ze nog bij Adidas waren. En dan weet je opeens van, oh, er wordt aandacht aan besteed. Vanmorgen is er een zwart shirt van Ajax in 10 minuten uitverkocht.
Het Europese nu, hè?
Ja, krijgen ze dus ook al een extra shirt. Zwart, weer met goud.
Wat vond je ervan?
Toen ik het voor het eerst zag, een paar maanden geleden, ik had zo'n preview gezien. En toen dacht ik van, ja, weet je, ja, goud klopt niet helemaal. Maar toen was ik toch wel gierig genoeg om te zeggen vanmorgen van, hey, dus ik kreeg een mail van Ajax van, hey, kopen. ja, tof vet. Maar ik zag al van die foto's al een beetje gemanipuleerd. Het goud is niet over hetzelfde. Van de strepen, van het embleem. Het is verschillend materiaal. Dus het goud is nooit exact hetzelfde. Maar wel een tof shirtje toch wel. En ik had hem in mijn mandje gegooid. En ik had de Daily Blind erop geknald. En toen moest ik inloggen met mijn code. Mijn membership. Om nog gierige korting te krijgen. En toen lag hij eruit. Want toen was de rest van Nederland wakker geworden. En bam! Weet je, weg. Dus het is me niet gelukt helaas, maar ja.
Heb je wel eens een niet-Nederlands shirt van een andere club van Ajax gehad? Verkocht?
Gekocht?
Ja,
zoveel. Die van Inter vind ik geweldig.
Nee, wel een Nederlandse club, maar niet van Ajax.
Ja, Heerenveen. Vind ik een heel mooi shirt.
Want?
Ja, vind ik een prachtig shirt.
Maar ja, waarom?
Nou, omdat het echt die identiteit is. Je draagt een vlag. Willem II vind ik een heel mooi shirt. Heel ouderwets, heel erg Nederlands ook. Ik ben niet zo nationalistisch hoor, ik ben heel erg Amsterdams. Maar ik vind dat wel, weet je, van die tenues die dat echt uitstralen, dat vind ik echt tof. Van PSV totdat ze Philips weg gingen halen. Hoewel ik een ontzettend hekel aan PSV heb. Sorry mensen, maar dat is...
Waarom? Meer dan aan Feyenoord?
Ja, zeker.
Wat?
Ja, zeker.
Waarom?
Kijk, als Ajax Feyenoord speelt, dan heb ik echt een hekel aan Feyenoord, toch wel. Maar dat is alleen die dag, die wedstrijd. Verder vind ik Feyenoord altijd wel een leuke club. Omdat, het is toch wel echt arbeiders. En, weet je, het is leuk, ze vechten ervoor en zo.
Maar PSV is
mooi stadion. Maar PSV, ja, dat is een familieding ook.
Oh.
Ja, dat is gewoon... Weet je, dan ga je vanuit Amsterdam naar waar dan ook, naar familie. In Nederland, en wij zijn Hollanders, dat werd me ook snel bijgeleerd. Dan ga je dus naar het oosten. En dan, ja maar jij komt uit Amsterdam, hè. En Ajax, wij hebben een hekel aan Ajax, vriend. Dus, zeker doet PSV. PSV is gewoon een goede rivaal, hè. Is gewoon zeker... Ik denk dat het mijn dieptepunt bij PSV was toen Afellay iets riep in de camera. Toen had ik het echt helemaal gehad.
Ja, hoeveel titels, toch? Op rij.
Ja, precies. En dat zou het ook verdiend, hoor. Maar nee, maar het is wel een gezonde rivaliteit, toch? Het is, kijk, ik had een keer een Ajax Feyenoord shirt opgehangen. En voor het eerst bleef hij hangen in het Amsterdam Museum. Ja. En dat was een expositie over voetbal Halleluja, uiteraard.
Ja, daar ben ik geweest, in het Amsterdam Museum.
Ja.
Ja, zeker.
Daar hing toch dat Ajax Feyenoord shirt.
Ja, zeker.
In een glazen kist. En dat was zo gemaakt dat Ajax blauw boven... uit dat lichtblauw, Lucky Ajax blauw. En onder Feyenoord. Mm-hmm. En de F-site was ook onderdeel van die expositie. En de jongens waren er ook. En weet je, ze vonden het allemaal prima. Ze zeiden ook natuurlijk van ja, Ajax is boven. En dat werd een ding in de media ook. Maar natuurlijk werden Rotterdammers boos. Dus ik kreeg wel echt doodverwensingen en echt bedreigingen en zo. En dat was voor het eerst echt dat ik weer geconfronteerd na jaren met... oh ja, wat doe ik ook alweer, weet je? En maar gewoon, toen belde Radio Rijnmond op. Zo van, hé, hoe zit dat? En nou, dat werd een heel verhaal. Ik was puur grafisch ook van, ja, kijk, als je Ajax en Feyenoord twee thuisshirts kan je niet goed naast elkaar aan elkaar naaien. Volgens heraldiek, weet je, die regels. Je moet contrast hebben. Mm-hmm. Je moet het kunnen zien en lezen van afstand. En dus, je neemt een uitshirt. Als je Ajax en Feyenoord aan elkaar naait, dan moet er één een uitshirt zijn. Het mooiste is als Feyenoord bijvoorbeeld groen is of Ajax bijvoorbeeld blauw is. En dan is Feyenoord thuis. Maar dat kan je dan door Feyenoord, door dit rood-wit, kan je het alleen maar horizontaal delen. Een horizontale streep. Dus is er eentje boven, weet je. En toen zei ik ook, toen kwam er een, ja, maar ik kan het er niet. En toen zei ik, ja, maar wat is Ajax zonder Feyenoord? En wat is Feyenoord zonder Ajax? Weet je, jouw grootste rivaal is onderdeel van jouw eigen identiteit.
Zeker, ja.
Nou, dus dat lees je, dat zie je en dat is dat shirt. En de volgende dag hebben we een Feyenoord Ajax shirt naar het Rotterdamse Museum gestuurd.
Ja? Met Feyenoord boven?
Nee, dat was een ander shirt. Dat was met Feyenoord uit en dan naar Ajax en dan kon je het wel lezen. En dat was ook heel mooi. Het was links-rechts.
Okay.
Maar wel Feyenoord eerst, dat je Feyenoord Ajax. Ja. En daar waren ze heel blij mee ook. En dat is onderdeel van hun collectie.
Top.
En zo heb je dus twee shirts in Nederland. Maar
morgen ga je telefoon. Toon Gerbrands belt. Hey Floor, ik heb je gehoord in de podcast bij FC Afkikken. Ja. Tof wat voor een shirt je hebt gemaakt. Louis, goede vriend van mij, zegt... als je ooit een shirt gaat ontwerpen, Floor Wesseling hebben.
Voor PSV?
Ja.
Ja.
Je wilde heel snel iets roepen.
Nou, het toeval wil dat...
Dat je het gaat doen.
Die Dennis Wieringa, die ooit PSV deed bij Nike... Ja. Die is uiteindelijk naar Puma verhuisd.
Oh.
Ik weet niet hoe lang hij daar nog zit, maar... Hij
doet het nu bij PSV.
Doet het nu bij PSV. Ja, maar hetzelfde geldt voor Feyenoord. Van, nee, maar, kan je dat maken? Maar, weet je?
Jij hebt het over identiteit. En je hebt natuurlijk een shirt gemaakt voor Portugal en dat soort dingen. En dat kan allemaal. Maar dit is de rivaal van jou... identiteit.
Ja, dat is een goede vraag, Niel.
Ja, dankjewel,
ja,
Floor.
Shit, man.
Ga er nog even over nadenken.
Ja.
Ik wil... kijk, je komt binnen en ik zeg... ik herken het shirt niet. Ik zal zo'n fotootje maken. Post ik even bij de podcast. Kijk, het embleem lijkt op Denemarken. Ken je dat embleem?
Ja, van? Ja, ken ik, ja.
Ja, ja. Dus ik dacht, Hummel en dat soort dingen. Nee, je hebt gewoon een shirt gemaakt voor van Blood In, Blood Out. En dit is voor Amsterdam-West. Zeg ik goed?
Ja, ja, ja. Ja, we hebben de kaart van Amsterdam gebruikt op een shirt. We hadden dat voor het knooppunt gedaan, dat zaalvoetbalteam.
Ja.
Dat ging helaas niet verder, tot een paar jaar geleden.
Was altijd vermakelijk hoor. Ik was bij wedstrijden van knooppunt geweest.
Ja, zeker.
Als je op de tribune zat, gebeurde er ook genoeg.
Ja, het was wel heel tof. Die jongens zijn helemaal te gek.
Ja.
Maar helaas stopte dat team. En wij vonden het heel zonde. Dus dachten, weet je wat, we gaan nog iets doen met het... met dat ontwerp.
Ja.
En door het zelf te doen konden we ook... omdat bij knopen moesten we werken met bestaande shirts. Dus konden we niet helemaal een ding maken. En als je het van scratch doet... en met de kennis die ik inmiddels heb... konden we dat makkelijk. We hebben gewoon de hele kaart van Amsterdam op een shirt geplakt. Maar de kaart van Amsterdam was breed. Zeker ons bestandje.
Ja.
Dus dachten we, wat doen we op de achterkant? Welke ding? We wilden het centrum in het midden hebben, die grachtengordel. Op de voorkant bedoel ik. Dus toen dachten we, maken er gewoon twee. Eentje met de achterkant oost, eentje met de achterkant west.
Vet.
Oost meets west. West is the best, east is the beast.
Maar dit soort shirtjes, die maak je voor jezelf of verkoop je ze ook allemaal?
Ja, maak voor onszelf en verkopen. Okay. Maar de eerste keer dat ik zoiets deed, was het shirt Sampi Damsko. En dat was ontstaan doordat we bij... hoe heet het toen al? Soccer Rocker.
Ja,
daar speelden
zeker.
We altijd.
Ja, jij ook?
Ja, ja, ja zeker. Ook. En ik deed altijd mee met... de ronde van Orteliusstraat, de wielersploeg. En die jongens, Rim Voorhaar, de leider van ons team, ook vervent wielrenner, die zei van, ja, kan je voor ons dan een shirt ontwerpen en zelf maken? En toen dacht ik gelijk aan de wereldkampioen trui. Maar het moest wel voetbal zijn, dus werd het Sampdoria. Echt prachtig shirt dan, ja? Sampdoria, geweldig.
Ja.
Ik dacht, als ik daar één rood streepje aan toevoeg en in het zwart drie kruisjes, heb ik gelijk Amsterdam op een blauw shirt. En toen begonnen we die te maken en door daar te spelen. Het is gewoon ons tenue en die gebruiken we elk jaar. Gingen mensen vragen van, ja, mag ik er ook één? En kun je niet eentje van mij maken? En omdat dat niet het knippen en naaien van shirts is, maar gewoon echt gesublimeerd, dachten we moeten bijdraaien en zelf een fabriek zoeken waar we dat kunnen doen. Nou, zodoende bedachten we, nou, dan kunnen we ook andere ontwerpen maken, toch? En af en toe iets pushen. Mm-hmm. Dat is allemaal heel low-key en we verkopen het op onze website.
Ja, ik zag het, bloedinbloedout.nl.
.nl,
oké. Okay. Ja, maar het is, voor mij heb ik een interview van je gelezen, dat het, je verdient er niet je brood mee. Het is echt een hobby ding.
Wij maken die shirts. Kijk, als wij...
Toch? Nee, maar dat is het meer. Ja, Studio Wesseling zorgt gewoon voor brood op de plank.
Ja, ik ben gewoon grafisch ontwerper. En Studio Wesseling heeft... Blood in Blood Out is gewoon een onderdeel, een project ervan.
Ja.
En als ik een shirt maak voor Van Nistelrooy, en besteed daar heel veel geld aan, omdat er wel 9 of 10 shirts in moeten, dan is dat gewoon een eerbetoon aan een grote speler. We ontmoeten hem en we zien zijn blijdschap. En daar doe je het voor.
Ja, want dat is dan eentje, hè, die je maakt?
Altijd. Kijk, ik heb bijvoorbeeld de maker een voor Van Persie. En dan krijg ik op Instagram krijg ik berichten van fans. Van, kan je ook eentje voor mij maken? Precies die. En ik zeg, ja, sorry, dat doen we niet. Ja. Ik maak het voor hem. Weet je wel?
Ja, ik vind het heel tof. En het is, want ik denk niet dat je er zo in zit, maar verbeter me als het wel zo is, hoor. Dat het ook een soort marketing tool is. Maar het is meer gewoon echt vanuit liefde, hè? Vanuit hoe dat ooit...
Ja, kijk, het doel is nog steeds... we wilden 10 jaar later, dachten we van, we willen nog een keer zo'n boek maken.
Ja.
Alleen niet meer over heraldiek en de culturen en geschiedenis van Europa, maar over mensen.
Mm.
Dus over jou of over een Van Nistelrooy.
Ja.
En die boeken die we nu doen, die volumes, dat is meer van je probeert mee te spelen met wel de tijdelijkheid van sport. Dus er komt een EK aan of er is een evenement hier. Alleen door corona is dat is allemaal even niet.
Nee. Je hebt eigenlijk het hoogste al behaald, hè, toch? In de wereld van shirts ontwerpen. Wat is nog je droom? Wat zou je qua voetbalshirt nog heel graag willen?
Ajax shirt.
Ja?
Ja, zeker, man. Ajax shirt, dan is het echt klaar. Maar ja, ik heb geen zin om in Nuremberg te wonen en bij Adidas te werken.
Maar Adidas belt morgen. Hallo, we hebben ook die podcast geluisterd. Ja, iemand heeft hem vertaald voor ons.
Ja, is goed. Tuurlijk.
Dan verhuis je naar Nuremberg.
Nee.
Nee, maar ze zegt het moet.
Ik ben in Nuremberg geweest. Weinig mensen houden daar vol. Ik ken zoveel mensen die bij Puma hebben gewerkt, op hoge posities, die tonnen verdienden. Nou, niet langer dan een half jaar.
Maar één seizoen gewoon. Één seizoen naar Nuremberg.
Ja, nou nee. Dat moet ik wel echt met mijn vrouw afleggen.
Ja, oké. Okay, ja,
nou, nee, je kan toch ook part-time shirts maken tegenwoordig? Ja. Je werkt vanuit huis.
Vertel even in een notendop. En ik vind dat wel mooi om mee af te sluiten. Als jij het Ajax nu maakt. Ik denk het oude logo. Voor mijn gevoel.
Ja, dat
als ik dat zo hoor.
Ja.
En dat zat best wel diep bij je. Ja. Hè, dat vertelde je aan het begin van de podcast. Wat nog meer? Wat zou je echt in het Ajax shirt doen?
Ik wacht nog steeds tot Ajax eindelijk een keer gekocht wordt door Nike. Of Puma desnoods, Le Coq Sportif. Maar als het toch bij Adidas is, dan zou ik ten eerste de Adidas strepen wit op wit maken. Of het management zo voor elkaar zo verkopen dat ze het echt een keer eraf moet halen. Het rood moet het echte rood zijn. En het liefst de baan iets dunner. Iets meer in evenwicht met het wit.
Ja.
Ik zou wel iets willen proberen met het rood. Bijvoorbeeld de kaart van Amsterdam. Niet pikken, Adidas, alsjeblieft. Maar voor de rest het club, het tenue echt de vlag van de club laten zijn. En het logo is het logo. Natuurlijk het liefst het oudere logo. Maar die nieuwe vind ik, daar ben ik inmiddels ook al gewend aan geraakt. Ja. Na 20 jaar. Of langer zelfs, 30 jaar. Ja. Maar dat, zoiets.
Zou dat de kroon zijn op je werk als shirtmaker?
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, wordt vervolgd. Gaat sowieso ergens in de directie bij Amsterdam, bij Ajax besproken worden dit.
Edwin,
ik neem aan dat Edwin wel weet wie je bent en wat je doet. Dus, en Menno Gele, al een keer te gast geweest in de Pantelis podcast, luistert heel veel van FC Afkikken. Dus Menno, je weet Floor te bereiken. Ik wil je ervan danken. Dat was heel tof. Wat ik al zei, het is echt een gesprek waar we dit hebben nog, de vaste luisteraars. Nee, ik vond het heel tof, want ja, weet je, wat ik al zei, ik ben voor de mensen, Floor heeft de studio Wesseling dan, zit in NDSM Werf in Amsterdam-Noord. En als je daar binnenkomt, al die shirtjes en zo, het is een soort museum. Dus heel tof. Thanks in ieder geval, Floor. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe gast. En ik zou zeggen, graag tot dan.